Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast speelronde 30. Mijn naam is Justin en ik zit hier weer tegenover Armin. En het was een speelronde waarin natuurlijk niet vaak genoeg benoemd kon worden dat er weer publiek bij was.
Oh, wat heerlijk.
Ja, jij vond het heerlijk? Moet zeggen, ik werd er wel een beetje cynisch van hoor, op tv. Bij elke wedstrijd moest het weer benadrukt worden en moesten er weer willekeurige supporters geïnterviewd worden. Maar daar komen we zomaar wel bij aan toe, want het was de speelronde 30 die bijzonder was om meerdere redenen. Was ook heel vermakelijk om meerdere redenen. En de Amsterdamse kant van deze podcast die is blij, want niet alleen was jij erbij, Armin,
zeker,
bij Ajax AZ. Ja, je hebt ook, denk ik, toch prima vermaakt. En natuurlijk, het resultaat is er ook naartoe dat je je officieus kampioen mag noemen.
Ja, ik heb echt een leuke middag gehad, man. Ik moet je heel erg zeggen, toen ik die kant op ging, ik had alleen een kaartje voor mezelf. Mm-hmm. Die twee gasten met wie ik een seizoenskaart heb, was niet meer mogelijk om een kaartje voor hen te fixen. Maar ik kwam bij die ingang, zag ik dat ik een studiegenoot van me er stond. Nou, hartstikke leuk, want ik moest al om 1:30 zijn. Want je hebt allemaal tijden dat je allemaal naar binnen moet om druk te voorkomen. Dus het was leuk, dus gewoon ben je op de tribune een beetje biertjes lopen drinken. En het was heel surreëel, want je had echt een gevoel van, het had een soort van de vibe van een amateurwedstrijd eigenlijk. Mm-hmm. Omdat je dus met 7500 man zat. Maar een soort van die knusheid maakt het ook heel sfeervol. En ja, echt qua sfeer en qua stadionbeleving was het echt zoals vroeger. Maar ja, die wedstrijd zelf. Kijk, die eerste helft, ik denk dat jij wel mee eens bent, die was nog wel redelijk tegelijk opgaan, toch?
Ja, zeker. Zeker. Kijk, mijn ogen waren natuurlijk ook gericht op ADO Fortuna tegelijkertijd. Ook daar was de sfeer echt om te... Nee, dat als we het over wedstrijden hebben, we gaan natuurlijk straks alle wedstrijden af, maar om misschien dat nog eerst algemeen samenvattend te bekijken. Je merkte overal wel echt een wezenlijk verschil. Alleen,
ja, zeker.
ADO was eigenlijk de grootste opvallende daarin, waarin het juist in totaal niet opviel dat het publiek bij zat. Want het was echt, ik weet niet of ze daar überhaupt de capaciteit hebben gehaald uiteindelijk, maar dat was nog steeds echt een dode echoput, wat ik ook wel snap, want het veldspel was er weer niet echt naartoe. Maar dat je bij de rest merkte, bij Ajax, bij Emmen,
bij Willem II,
bij Feyenoord, ja. Of het nou goed of slecht ging met de club, dat je wel echt de aanwezigheid merkte. En ook wel heerlijk, waar we het net over hadden, niet alleen de blijdschap, maar ook de frustratie hebben Feyenoord en bij Twente. En gewoon boze supporters, ja, ook daar.
Dus bij Twente, we hadden het net over dat ze dat moment dat die Twente supporter bij het laatste fluitje, godverdomme, ze hadden
dat
heerlijk in beeld.
Dat is ook al weer echt, ja, dat mis je inderdaad, die emotie gewoon, die is dan wel weer heel erg terug. En het enige wat waar ik dan net op bedoelde is meer dat ik gewoon, en ik snap dat ESPN het moet doen, want je hebt natuurlijk genoeg supporters die kijken alleen maar naar de wedstrijd van hun club. Dus hè, dan doe je voor die wedstrijd even een paar foxpopjes buiten van, vind je het leuk om weer naar de wedstrijd te gaan? Ja, ik heb heel erg gemist. Maar bij de vijfde of zesde wedstrijd was ik er wel een beetje moe van, omdat ik wel kon invullen wat elke supporter zegt. Ze hadden allemaal heel veel zin in, ze hadden het heel erg gemist.
Ja, maar Justin, dat is ESPN. Hè. Die willen gewoon lekker coverage dus laten zien van de supporter en gewoon van mensen uit de provincie en van de streek, zodat je dat gevoel hebt. En ja,
ik werd er een beetje cynisch van, maar ik snap tegelijkertijd wel dat inderdaad al die mensen, en je geeft net aan dat het hartstikke leuk was, en dat geloof ik ook wel, tenzij je misschien naar ADO moest kijken. Maar
ADO was gelaten ook, hè? Maar gewoon een soort van, we gaan degraderen. Ja, dat soort van, of het nou 0-3 of 3-0 was geworden, Had toch wel een grafstemming geëerst.
Dat vrees ik van wel, ja. Maar inderdaad, Ajax AZ, je wilde het meteen over de eerste helft hebben. Ja, die ging best wel gelijk op, inderdaad. Dat was ook heel erg leuk in de zin van, nou ja, kansen voor allebei. AZ denk nog wel de beste kans in die eerste helft. Hè, waar Alvarez een keer op de laatste moment ingrijpen. Goedmundsson, die
moet hem wel maken, hè?
Ja, die een beetje, denk nog een soort van twijfelt. Of niet, ja, weet ik niet. Hij keek geloof ik niet eens echt naar Boadu die het midden liep. Maar die dan recht op Stekelenburg afschiet.
Steek
ja, toen dacht ik echt die tweede van, nou oké. Okay, misschien omdat ik ook nog een beetje erin zo in zit dat ik hoop dat PSV eigenlijk misschien wel tweede wordt. Dat ik dacht, nou, het zou leuk zijn voor die strijd om die tweede plek. Eigenlijk werd toch wel kampioen, dat geloven we wel. Ja, dat was die tweede helft. Ik snap voor jou heel leuk en voor heel veel mensen waarschijnlijk om jou heen in het stadion heel leuk. Want Ajax dukte het gaspedaal even in.
Ajax kwam super gebrand uit die kleedkamer.
AZ kwam er niet meer aan te passen in de tweede helft.
Nee, en wat je, de persoon trouwens echt by far man of the match was, zoals Davy Klaas. Ja. Die had echt iets van negen paar longen.
Twee goals om inderdaad. Gewoon echt ontzettend aanwezig, belangrijk overal. In meer opzicht. En aan de ene kant dan kan je zeggen makkelijk praten, want hij staat nu helemaal aan het eind van die twee doelpunten. Maar ja, daaruit blijkt ook denk maar hoe slim hij is, hoe hard hij werkt. En,
tuurlijk. En Duracell Davy, en ik weet dan aan het begin van het seizoen dat heel veel mensen zeiden van ja, mijn ideale Ajax zou je spelen met de Braziliaanse vleugels, Tadic in de spits, dan eventueel Promes en dan Kudus en Gravenberger. Klaassen werd heel erg soort van gezien van ja, een soort van tussenpauze, een noodverband, maar dat zag je in die wedstrijd tegen Utrecht ook. Hij is met zijn loopacties, met zijn diepgang, zonder bal, is hij al zo belangrijk. En dat heeft hij ook bij uitstek laten zien. In die tweede helft is AZ er totaal niet meer aan te pas gekomen. En dat vond ik het gekke. Weet je, wat je vorige week had met Vitesse, dat ze op een gegeven moment vermoeid waren. AZ had ook gewoon 2 weken rust gehad. En je zag, volgens mij was het Sugawara op een gegeven moment bij minuut 70. Mietje zag ik het ook, volgens mij een heel klein vlaagje. Ook al is dat ook echt wel een Duracell-speler. Mm-hmm. Maar die kon het op een gegeven moment ook gewoon niet meer belopen. En elke tweede bal was voor Ajax.
Nee, en dan zal ik niet gaan slotoffensief daardoor meer in. En dat is ja, groot compliment aan Ajax, hoe je het went of keert, dat die, ondanks een drukke programma, het feit dat er niet extreem veel is gerouleerd gedurende het seizoen, behalve een paar plekken Anthony Neres, wat ik denk dat de meest gerouleerde plek is, maar daarbuitenom ja niet heel erg veel. Ja, dat ze toch gewoon volhouden. En tegen AZ, als je het afzet tegen AZ, PSV, Feyenoord, Vitesse, gaan ze allemaal af. Ja. Dat ze minstens even fit zijn. En ze waren misschien nog niet iets fitter. Dus dat is natuurlijk wel compliment aan zowel de spelers als de staf daar, lijkt mij. Die doen daar iets heel erg goed.
Ja, maar Ajax heeft 16 basisspelers, hè?
Dat schijnt, ja. Nou ja, maar goed, ook in ieder geval fysiek opzicht ook wel. En het is en toch voor AZ dan, wat het natuurlijk ook dit jaar weer heel erg goed deed tegen PSV, tegen Feyenoord onder andere. Wat tegen Ajax dan net niet wel lukken, wat vorig jaar wel lukte. En nu ook al thuis verloren is met 0-3, nu 2-0. Ja, dat het wel duidelijk is dat Ajax gewoon echt, en dat is natuurlijk niet zo heel erg gek dat we dit zeggen, gezien de stad, maar gewoon bij far de beste is, want ook tegen AZ hebben ze gewoon 2 keer de zaak op orde.
Nee, natuurlijk, en Utrecht afgelopen donderdag was voor mijn gevoel ook een beetje een soort van een off-dateje en het liep een paar dingetjes niet, ook met Kudus die erin stond, die het lastig had. En ja, ik vind het heel makkelijk en het is een soort van quasi-psychologie om te zeggen dat het publiek je over een dood punt heen gooit. Maar die eerste helft, omdat het zo gelijk opgaand was, was de sfeer op de tribune ook zo van, ja, nou ja, als we in ieder geval hier een punt pakken, dan is Emmen volgende week de kampioenswedstrijd als we die winnen. Dus heel veel mensen vonden dat ook al mooi. Dus überhaupt het idee dat je al in het stadion zat, maar die tweede helft kwamen ze helemaal los. En wat jij inderdaad zegt, AZ had soort van dat basisniveau wat ze vanuit de eerste helft haalden totaal niet meer.
Nee.
En met name, ik vond Stenks had nog in de eerste helft een paar goede acties, maar ik heb Stenks, Boadu, Koopmeiners ook niet echt meer gezien.
Dat ze aanvallend gewoon echt niks meer voor elkaar kregen inderdaad. Ja, heel, heel gek waar dat in aan bleef. Ik bedoel, het moet wel gezegd worden, dat zeiden ze denk ik ook terecht bij ESPN. Ze maakten het elkaar ook wel moeilijk, want allebei ook in de eerste helft, ze zetten elkaar flink onder druk, die hele eerste helft.
Was mee een vechtwedstrijd, ja, bij Sunday League.
AZ er niet echt makkelijk uitkwamen. Soms wel weer vlagen dan weer wel, dat je echt de kwaliteit eraan zag. Maar ja, het is uiteindelijk gek dat AZ zo ver wegviel. Maar aan de andere kant misschien dan wel weer de verdienste van Ajax, omdat zij juist dat niveau zo erg optrokken, dat AZ gewoon net even niet mee kon in die vijfde of zesde versnelling, of hoe je het dan ook wil noemen, die Ajax even opengooide. Dus het is niet officieel natuurlijk, het is officieus. Want het verschil is dan 12 punten. Dus,
en hoeveel goals voor? Is het een stuk of 30 of zo?
In ieder geval heel erg veel, heel erg veel. Het is wel jammer in dat opzicht, want ik neem aan ook jij ermee of mensen om je heen, die hadden graag gisteren PSV wat punten zien verspelen, dat je ook de eerste ploeg sinds 2005 kunnen zijn, die zo vroeg minimaal 4 speelrondes voor het einde al kampioen wordt. Maar dat toont ook wel aan dat dit een in ieder geval een dominantie is in een competitie die we in ieder geval de afgelopen 10, 15 jaar niet hebben gezien. Want dan moet je dus terug naar 2005, toen dat voor het laatst is gebeurd.
PSV van Alex en Gomez. Ja,
het is gewoon by far de beste ploeg dit jaar. En ook vandaag blijkt het dan weer, AZ kan 1-1 mee en daarna is het klaar eigenlijk. Terwijl
de meest constante ook, hè? Gewoon, je hebt al zoveel weken dat je achter elkaar Europees, beker, competitie speelt. Dat je gewoon 3 wedstrijden in de week speelt. En constant denk je van, ja, er lijkt een klad in te komen. Ook tegen Utrecht waren al de eerste geluiden dat ze zeiden van, ja, Ajax snakt naar het einde van het seizoen. Maar toch, ze weten elke keer weer gewoon een fitte ploeg op de mat te krijgen.
Ja. Als er dan misschien toch één speler die daarin wat tegenvalt. Maar laten we daarvoor misschien maar meteen doorgaan naar de Renewy tweede kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy tweede kans.
Ja, deze week eigenlijk toch weer een makkelijke om het vingertje naar hem te wijzen. Maar Sébastien Haller weer. Het was de eerste keer dat ik hem natuurlijk in het stadion zag. Want zeg maar, toen hij naar Ajax kwam, waren de wedstrijden zonder publiek al bezig. En wat ik constant gek bij Haller vind, is dat hij is bij wijze van spreken 2 meter lang en 2 meter breed. Maar hij valt zo verschrikkelijk makkelijk. Ik geloof niet dat dat zijn intentie is om constant te liggen. Want zo'n speler vind ik hem ook weer niet. Maar hij heeft een hele slechte balans en heel veel dingetjes die fout gaan. Het ziet er allemaal niet verfijnd uit. En vandaag had hij ook weer zoveel momenten dat ik dacht van ja, maar met jouw fysiek zou dit toch veel makkelijker moeten bolwerken. En dat hebben we ook in het begin van de competitie, of van de tweede seizoen, zelfs tegen Twente bijvoorbeeld uitgezien, dat hij fysiek heel sterk was. Maar dat lijkt hij nu een beetje kwijt te zijn. En het is heel makkelijk om te zeggen van ja, 22,5 miljoen en dit en dat. Ja, Alvarez was eigenlijk ook zo'n 15 miljoen, hoeveel die gekost had. En het is heel simpel om te zeggen, maar bij dit soort gasten ligt er ook net aan het feit van ze zijn net in Nederland. Ze zitten nog in een hotelletje, weet ik veel, de vrouw en kinderen zijn er nog niet. En hoe dat persoonlijk bij Haller zit, weet ik niet. Maar ik zou zeggen van ja, oké, dit seizoen misschien een beetje bout. Hij heeft er denk ik nu 9 gemaakt ongeveer in 12, 13 wedstrijden in de competitie. Ja, weet je,
gaan we even op zoek.
Neem dit lekker als startpunt, geef hem volgend jaar weer de kans. Want ik geloof niet dat dit het is. Ik denk wel dat er oprecht veel meer in zit. En die, volgens mij was het bij die 1-0 van Klaassen, dat hij dat overstapje had. Ja. Was dat intentioneel?
Nee, dat was denk ik gewoon dat hij tekort.
Hij wilde hem raken.
Ja. 8 Eredivisie goals trouwens.
8 Eredivisie goals. 2 in de beker.
In 14 wedstrijden. Ja, 14 wedstrijden. Oh. 8, tenminste, Eredivisie dan, hè. Beker, dat heb ik hier even niet voor, maar Eredivisie heeft hij er. En beker had hij 2 gemaakt.
Ja. Nou ja, en het ding is ook, zeg maar, toen vandaag Brobbey erin kwam, nou ja, krap een half minuut later kwam die grote kans naar die bal van Gravenberg. En in het stadion zie je dan echt zo'n sfeer. Want Brobbey viel natuurlijk ook in, hè? Met een fluitconcert, deel van het publiek. En er heerst heel erg zo'n sfeer van, ja, Brobbey is natuurlijk in potentie veel beter, maar is momenteel ook gewoon echt beter dan Haller. En het is gewoon zo zonde dat hij weggaat. En ja, het is een beetje vervelend om naar te kijken dat een eigen jeugdproduct misschien zoveel beter is dan een aankoop al. Maar goed, weet je, Haller heeft ook niet besloten dat hij 22,5 miljoen waard was. En toen hij kwam, was ik heel blij dat Ajax eindelijk een keer een fysiek sterke spits heeft gekocht. Dus ik wil hem gewoon lekker voor volgend seizoen nog de kans geven. En dan kijk ik vanaf volgend seizoen lekker verder.
Ja, of Lassina Traoré, hè? Die heeft zelfs eens maar eentje minder gemaakt in minder wedstrijden.
Ja, maar Lassina,
waren er 6 tegen VVV, ja, nee.
Lassina Traoré kwam er ook echt heel weinig van.
Ik zit je maar een beetje, dat weet ik, een beetje op die te nemen. Maar ik vind het een mooie tweede kans inderdaad. Nou goed, voor dit jaar heeft het eigenlijk in de Eredivisie niet zoveel uitgemaakt. Europa hebben we laatst nooit kunnen weten. Maar ook dat gaan we volgend jaar geheid dan zien.
Denk je dat trouwens echt een hele belangrijke factor is? Dat hij dus voor een aantal maanden heeft gezien dat zijn maatjes, ploeggenoten elke donderdag de serieuze wedstrijden spelen en dat ze dan terugkomen in de Eredivisie. Dat
waar hij zich op moest maken voor een wedstrijd tegen ADO. Ja, weet ik niet. Allicht wel. Ik bedoel, dat zit je niet lekker. Aan de andere kant misschien nog meer motivatie om hem dan in die competitie te laten zien. En dat komt er dan even niet lekker uit. Maar nee, ongetwijfeld dat hij dat laat zien. Dus nou ja, Haller, jouw tweede kans. Mocht jij nou iemand anders een tweede kans willen geven? Een speler, club, social media manager, weet ik het allemaal, commentator. Kan je doorgeven via Instagram. Twitter wordt geloof ik ook de oproep geplaatst van de week. Het wordt op verschillende kanalen geplaatst. Dus stuur hem op en dan kan je een trui winnen van FC Afkikken. Dus doe dat zeker voor de Renewy tweede kans. En dan gaan we door naar Feyenoord-Vitesse. Vitesse, ja, ze konden voor de tweede week op rij naar de Kuip. Vorige week ging natuurlijk tegen Ajax niet zo lekker. Dit keer tegen Feyenoord. Het ging een stuk lekkerder. Wat best wel apart is gezien het feit. Daza er niet bij. Rasmussen niet bij. Die kater van dat je de beker niet hebt gepakt. Ja. Er nog eens bij. Maar ja, ze winnen weliswaar niet van Feyenoord. 0-0. Maar ja, dit is natuurlijk voor Vitesse tot op zekere hoogte wel een overwinning.
Ja, die eerste
want dit
helft
was voor Feyenoord een moetje in die achtervolging. En natuurlijk, er zijn nog 4 wedstrijden om het gat van 2 punten te dichten. Maar ja. Ja, misschien dat jij nu iets beter mijn pessimisme snapt van vorige week. Dat ik zei, ik zie het Feyenoord wel van neuken. Had ik niet per se deze wedstrijd bedacht dat daar al puntverlies zou worden geleden. Maar ja, ik zie ze niet zo met Vitesse inhalen.
Nou ja, ik had ook zeker verwacht dat Vitesse er soort van meer doorheen zou zitten dan vorige week. En dat Feyenoord nog wel zoiets zou hebben van, hey, wij gaan nu nog gewoon even 1 keer laten zien dat wij wel echt op die plek thuis horen. Maar het viel de eerste helft zoveel tegen, waarin je zowel dus best wel agressief spelend Vitesse ook had. Veel overtredingen. Maar ik heb volgens mij echt 2-3 keer gezien dat Vitek op de plek van Tanane stond. En dat hij gewoon 2 keer de bal kon afgeven. Waarbij Openda op links stond en Broja op rechts. En dat hij dan een paar keer heel laat die bal geeft. 1 keer zelf schiet. En 1 keer geeft hij hem uiteindelijk wel op Openda. Die hem dan niet langs bijlo weet te krijgen. Een goede redding. Maar Vitesse speelde echt feller. En ik
eerste helft vooral. Eerst ook de betere kansen gewoon dan Feyenoord. En het gekke is dan eigenlijk dat in de tweede helft, waar denk ik uiteindelijk vooral aan het einde voor over, zo gaan ook bij alle andere praatprogramma's en dergelijke, die rode kaart van Berghuis die dan pakt, omdat die ook met Vitek wederom, waar in eerste instantie dat je denkt van, moi, is het een bewustie? Ik weet nog steeds niet of het een bewustie is. Ik las net wel, geloof ik, dat hij zelf al toegaf of tegen advocaat had gezegd dat het wel terecht was, die rode kaart, dat hij wist dat hij de sjaak was, zeg maar.
Ja.
Dus dat hij zich daarin kon vinden. Alleen het is wel waar we het net vooraf ook over hadden. Het is helaas wel waar Berghuis zich vaker in bevindt. Het is wel, tenminste in de competitie, zijn eerste rode kaart. Natuurlijk in de beker tegen Heerenveen 2 keer heel gepakt.
Vorig seizoen die moordaanslag
op Koopmeiners. Het is wel zo dat hij elk jaar zo'n momentje heeft. En dat is het heel erg zonde. En ook nu, het was misschien wel een beetje naar. Want heel agressief beide kanten. Ja. Feyenoord zag ik zelfs voorbij komen op Twitter. Meeste overtredingen in een wedstrijd sinds 2016. 26 stuks. Maar liefst.
Voelde gefrustreerd.
Ja, en dat ook vooral. Ik denk, de maanden wedstrijd voor de hadden we het ook over met publiek. Hè. De Kuip werd ook gefrustreerd. En gewoon omdat het er niet echt, ja, het zat er niet echt in. Je had ook al vrij snel, had ik ook in ieder geval het gevoel, die 0-0 is het eigenlijk wel. Ja. Er gaat geen moment meer komen. Ja, en toen Berghuis die rode kaart kreeg, en daar wilde ik eigenlijk naartoe, was het meer dat ik dacht van, oh jee, dan zou je zien dat Vitesse er meteen een einde aan maakt. Maar ook dat gebeurde toen niet echt.
Feyenoord werd beter eigenlijk dan
precies,
na die rode
kaart. Feyenoord werd zelfs nog iets beter. Misschien dat toen die vermoeidheid dan wel een beetje naar boven kwam, maar ja, het was uiteindelijk een beetje de lammen tegen de blinden in dat geval. Veel fouten richting het einde. En ja, beide gewoon niet goed genoeg om een winnende te maken.
Nee,
en
waarbij Vitesse als morele winnaar uit de bus komt. Maar terug naar die overtreding van Berghuis. Want je zegt inderdaad, dit heeft hij een paar keer per jaar. Maar soort van die overtreding, dat was geen maar soms heb je dat een aanvaller een ongelukkige tackle maakt. En je ziet van, ah ja, dit is echt een tackle van een aanvaller. Of wat Koopmeiners een paar weken geleden had, volgens mij bij Willem II uit. Dat was ook een soort van onhandig. Maar ik heb bij Berghuis wel een idee dat hij af en toe gewoon een soort van een stop loslaat in zijn hoofd of zo.
Dat hij misschien bij die sliding, als je me probeert een beetje vormen te halen, dat hij misschien op het moment zelf denkt van, ja, god, verwint u wel verloren van Vitek. Ja. Nou, ik geef hem even een licht tikkie. En dat hij dan waarschijnlijk, toen hij hem eenmaal had gemaakt, dacht van, ah, shit.
Ja, haalt hem meteen door.
Dit was in mijn hoofd niet zo heftig als hoe ik het nu uitvoer. Ik vind het heel lastig te zeggen hoe dat dan in zijn kop gaat, wel ja of nee. Maar het is buitengewoon dom. En goed, ADO uit volgende week, mag ik hopen dat het niet uitmaakt of je wel of niet met Berghuis aankomt. Dus man,
zou je ook met de B1 kunnen spelen, denk je, tegen ADO?
Dat zou in principe wel moeten. Ik zei het ook net, tegen AZ hebben ze al een puntje gepakt, tegen PSV.
Maar de manieren waarop AZ volgens mij die gelijk spelen, en een succesvolle Martin Vrezel tegen PSV.
Nee, maar tuurlijk. Maar het is nu wel, wordt het heel erg spannend wat de KNVB ermee gaat doen. Want Ajax thuis is daarna. En goed, in deze vorm geef ik ze niet heel veel kans tegen Ajax thuis. Maar ja, als je een kans wil maken, dan moet je Berghuis hebben. Dat mogen duidelijk zijn.
Zeker, maar Jus, even serieus, hè. Het seizoen loopt oprecht op een fiasco uit te draaien.
Ja, maar dat zat er toch ook al. Dat was ook een beetje wat ik vorige week misschien een beetje de duidelijk wilde maken. Toen maakte hij een beetje voor de ras pessimist uit. En het is ook wel een beetje Feyenoord eigen, maar ja, waar het altijd tijdje naartoe gaat. En advocaat, moet ik zeggen, gaat er ook al heel het jaar op naartoe. Dat hij elke keer zegt van, ja, maar het seizoen is nog zoveel wedstrijden en we hebben nog tijd om het goed te maken. Ja, nou, die tijd begint nu een beetje te dringen. Die tijd heb je straks niet meer.
En play-offs gaat je finesse worden.
Play-offs in. Ja,
nou, play-offs gaan ze niet redden.
Kijk, tegen die nummer 8 gaan ze het wel redden, denk ik. Wie dat dan ook wordt, Heracles, Twente, Heerenveen, dat mag toch wel lukken, moet je hopen. Aan de andere kant, Heerenveen, de beker.
Vind je het echt zo van flashbacks? Want ik weet nog dat seizoen inderdaad onder Rutte.
Utrecht, met name tegen Utrecht, als ik het vergelijk met de ploeg hoe ze nu spelen. Utrecht hebben 2 wedstrijden, weet ik niet meer.
Nee, maar ik weet tegen geen van die ploegen over twee wedstrijden niet. Want Feyenoord is... Nee, maar weet je wat is? Ja. Feyenoord is gewoon geen playoff club. Dus dat werkt sowieso voor die, al die ploegen. Is het gewoon best wel motiverend. Van, hé, je mag het nog even één keer laten zien.
Ik wil ja, natuurlijk. Zij hebben veel meer te verliezen dan die
andere. Alles te verliezen.
Feyenoord is het meer van...
Alles
kijk, die Conference League is geen vetpot, maar toch. Als Feyenoord zijnde moet je Europees voetbal halen.
Ja.
En voor Utrecht, Groningen en wie die achtste dan ook wordt. Heracles, Heerenveen, Twente, Fortuna, Sparta. Welke clubs ook allemaal daar nu in de buurt zitten. Is het allemaal mooi meegenomen. Die playoffs, ja. Heel leuk dat we daarin meedoen. Nou, en oké, okay, Utrecht zit er misschien wel een beetje tegenaan van. Nou, ja. Nu willen we het ook echt halen, maar...
Utrecht wil de derde worden. Dus
Groningen en wie dat dan ook wordt voor de rest. Ja, dan is het alleen maar echt een dikke vette bonus als ze het alsnog halen.
Ja.
En helemaal mooi meegenomen. En Feyenoord niet. En dan is het misschien nog eens dat ze denken, ja, dan winnen we. En dan hebben we de Conference League. Mogen we in juli naar, weet ik veel, naar Azerbeidzjan toe of zo? Oh.
Nee, maar ja, je kan beter dat hebben dan dat je play-off speelt. Zeker, en dat je over 120 minuten in de...
Maar dan nog ook daarin zal het wel anders in die kopjes zitten. Dat het voor een speler van Heracles veel mooier wordt gezien dan een Feyenoord die misschien ook veel meer van dit seizoen had gehoopt.
Nee, 100%. Maar je hebt als Feyenoord in de play-offs dus alles te verliezen, basically. En kijk, Advocaat kwam naar Feyenoord toen alles kut was en toen met Stam niet draaide. Nou, alles ging draaien. Je haalde zelfs een bekerfinale. Het spel was nou ja, niet perfect, maar het spel was redelijk. En je hebt nu toch met al die onstuimigheden van Advocaat, zeg maar alle soort van discutabele uitspraken die hij doet dit seizoen. Dat hij bijvoorbeeld zegt dat Ajax bijvoorbeeld een veel grotere club is dan Feyenoord. Ja. Alles zal blijven. Kijk, dat soort dingen. Dat je bij je eigen supporters maak je niet populair. Dat hele gebeuren met Bojanić. Ja. En soort van iedereen bedekt dat met een mantel der liefde. Omdat ze denken van ja, prima, de resultaten waren goed. We zijn ongeslagen. Nou ben je daar al een half jaar van die ongeslagen reeks af. Het voetbal is er niet beter op geworden. En je hebt je echt totaal niks om aan dit seizoen vast te houden. Behalve een Berghuis die gewoon, zeg maar, boven zijn eigen kunnen presteert.
Nee, inderdaad. En die normaliter, die statistieken hebben vaak laten vallen. En die zag ik vandaag geloof ik op Twitter voorbij komen. Dat hij bij de meeste goals betrokken is met assists en doelpunten zelf. Ja, er is niemand zo belangrijk voor zijn ploeg als Berghuis voor Feyenoord.
Ja, maar dat wordt gevaarlijk als hij volgend seizoen weg is.
Inderdaad, dat wordt inderdaad. En daar hebben we het ook eerder over. Dan krijg je flashbacks naar de 2010-periode, zeg maar. Waarin het nog veel slechter ging dan nu. Waarin het niet eens over Europees voetbal ging, maar gewoon over overleven. En
handhaving.
En niet failliet gaan en dat soort dingen. Dus ja, het is wel weer even terug op aarde. En nogmaals wat ik zei, ik vrees dat ze het niet gaan redden. Ik zie ook niet zo snel waar ze die twee punten goed moeten maken. Ajax andere kant, Vitesse heeft het ook laten zien. Hè? Die spelen weliswaar tegen PEC ook volgende keer. Die laten ook wel vaak punten vallen op momenten dat je het niet verwacht.
Mm-hmm.
Dus het laatste is denk ik nog niet gezegd over wie er rechtstreeks de Europe Conference League ingaat. Over de tweede plek. Ja, een beetje een soort gelijke situatie. Want AZ hebben het dan net over die verliezen. Ja. Die liggen nu dus op koers voor de Europa League plek. Maar ja, die willen natuurlijk heel graag die volgende Champions League. Maar ja, PSV blijft gewoon winnen. We hebben natuurlijk al een makkelijk schema. Nu tegen FC Groningen. 1-0 werd het. Een penalty van Zahavi. Op de dag waarop natuurlijk Mr. PSV werd geëerd. Willy van der Kuilen. Mooie beelden vond ik. Ook die allemaal verschenen op de socials van PSV. En ja, dat ook nog wel een beetje zonde eigenlijk. Moet ik zeggen dat daarna zo'n discussie ontstond. Na het op Twitter. Of tenminste discussie oproep met vooral... dat op vrijdag bijvoorbeeld bij RKC Willem II niks was gedaan vanuit de Eredivisie. Of was gezegd van we houden een minuut stilte. Maar dat het toen pas eigenlijk... Heel veel mensen op Twitter zeiden, ook nieuw geloof ik onder, van eigenlijk wel gek dat er gisteren niks is gedaan en dat alleen PSV eigenlijk een minuut stilte heeft gepland.
Ja.
En dat toen echt, geloof ik, 2 uur later de KNVB naar buiten bracht van, nou ja, bij elke Eredivisie wedstrijd is er een minuut stilte.
Ja, maar Justin, het is de topscorer aller tijden van de Eredivisie.
Precies, alleen daarom al. Weet je, dat vond ik inderdaad ook zo jammer dat je dat toch weer inderdaad al discussies kreeg van, ja, als het een Amsterdammer was, dan...
toen als het Sjaak Zwart was geweest...
Precies,
dan
ergens vrees ik wel een keer van waarheid in zit. Maar inderdaad, deze man heeft een record in handen van de Eredivisie. Dus dan moet je als Eredivisie zelf zijnde denk ik zeggen van... het is iemand een icoon geweest voor onze competitie, voor ons land. En oké, hij heeft weliswaar alleen voor PSV gespeeld. Maar wel echt ook in goede tijden voor PSV. Ja. Ik bedoel, ik heb niks van hem gezien. Maar ik heb alle beelden, alle feitjes,
UEFA Cup gepakt,
cijfers voorbij zien komen, et cetera. Dat het gewoon een hele grote man is geweest voor zijn tijd. Ver voor onze tijd, maar wel een hele grote man. Ja, dat je dan gewoon uit Eredivisie even zegt van... Hè, een minuut stilte, ik bedoel...
nee, tuurlijk,
meer dan normaal.
Het gekke is dus... Kijk, ik vind het minuut stilte hou je gewoon als iemand overleden is. Bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen wordt bijna altijd gehouden. Mm-hmm. Maar wat ik dus gek vond, dat het inderdaad... Na al die ophef uiteindelijk het initiatief kwam van de KNVB om het wel te doen. Maar bijvoorbeeld dat bij Diego Maradona, toen hij overleed, dat er vanzelfsprekendheid is. En tuurlijk, Diego Maradona is een grote...
Je hebt natuurlijk al dat gradaties erin, hoe... ja, dat klinkt een beetje...
Maar in Nederland is...
Een beetje pijnlijk of zo van, om dat te zeggen van... Vergelijken. De ene overledene persoon is de andere niet. Maar je hebt inderdaad gradaties erin. Ja, maar
natuurlijk, voor Nederland is overleden Nederlander toch gewoon relevanter dan een Argentijn. Ook al mag het Diego Maradona zijn. En bijvoorbeeld in Spanje... heb je nog dat de topscorers titel de Pichichi wordt genoemd bijvoorbeeld. En ik vind dat natuurlijk wel ook een mooi initiatief van noem lekker de topscorers titel de Willy van der Kuilen trofee.
Ja.
Want nogmaals, ik heb die man zelf nooit actief meegemaakt of zeg maar beelden heel actief van hem gezien. Maar ja, het is wel volgens mij in alles een hele vriendelijke man geweest die echt een soort van clubicoon van PSV geweest is. En wat ik me dan vooral afvroeg, denk je dat er echt een kern van waarheid in zit in wat je zei van als het een Amsterdammer was geweest, dat wel zinniger was?
Nou ja, dat niet, maar misschien iemand die net iets... want dat is een beetje wat ik begreep. Dat ook dat het niet echt in zijn persoonlijkheid zat, zeg maar, van de Kuilen om echt landelijk bekend te zijn. Of om echt, weet ik veel, daarna in veel praatprogramma's te zitten. Of om veel op tv of om op de radio te komen. Hij was echt zijn leven lang zo goed als actief bij PSV als voetballer. Daarna ook hadden daar op de club allemaal dingen gedaan. En ja, ook toen ik hem helemaal hoorde of zag, dat ik dacht van, ja, ik heb hem ook niet echt vaak op tv gezien en zo. Nee. Dat dan misschien ook... En de perceptie wel of niet helpt. Terwijl ja, Sjaak Zwart, nou ja, nu misschien wat minder, nu hij wat ouder wordt, maar ja, vaak niet weg te slaan was van tv of van radio stukjes en dat soort dingen.
Spelers, als nieuwe spelers van PSV er aan contract tekenen, krijgen ze vaak hun eerste shirt.
Foto met Lozano ook zag, onder andere dacht ik wel van, ah ja, dat is hem dus inderdaad. Maar dat ook meer, dat hij misschien toch naar buiten net niet... Ja, landelijk bekend genoeg was of zo, maar... Ja, dat vond ik in ieder geval een beetje jammer dan dat die discussie überhaupt moest komen. Ja. Dat de Eredivisie CV makkelijk voor kunnen zijn. Al die discussies die daarover ontstonden. Maar goed, de wedstrijd zelf wonnen ze met 1-0. Zahavi een strafschop. Het was de enige van de, 3-4 treffers die wel door mocht gaan.
Was het een strafschop?
Ja. Als ze hem geven, dan...
Nee, maar het was, hij komt op de bovenarm van Dammers en...
Wel weer een lullig twijfelgevalletje, maar gezien de wedstrijd is het misschien maar goed dat die is gegeven. Ook al is dat geen geldig argument, want PSV verdient natuurlijk wel om te winnen. Waren gewoon veel beter.
Tuurlijk.
Alleen hij wilde er gewoon niet in.
Nee, en al die buitenspel, weet je dat... Natuurlijk waren al die goals buitenspel, bijvoorbeeld die bal van Dumfries die over de achterlijn was. Dat duurde ook weer veel te lang voordat het bekeken was. Echt gek.
Nee, dat klopt. Ja, dat was ook niet al te best. Dus ja, goed, PSV, ik denk veel meer valt er niet over te zeggen over deze wedstrijd. Kijk, Groningen's
plek is... Gakpo was heel goed trouwens ook, hè?
Ja. Kijk, Groningen's positie is bekend. Ik zie nu te kijken, die staan nog steeds 7 punten voor op Heracles. Die zijn lang en breed veilig in die play-offs. En ja, PSV moet nu gewoon die 3 punten voorsprong. Het doel zal dus ook nog in de voordeel. Dus ze hebben eigenlijk nog 3, mits er daar geen grote nederlaag of dat AZ ineens met grote cijfers ergens gaat winnen. Zit er nog marge in. En thuis Heerenveen, uit Willem II, PEC thuis en Utrecht uit. Nou ja,
PSV gaat tweede worden.
Ik wil net zeggen, PSV gaat dan denk ik wel tweede worden, ondanks dat het onderlinge resultaat dus niet het voordeel was. Want doelsaldo is leidend. En dat is ook nog, even kijken, plus 9 momenteel zelfs voor PSV ten opzichte van AZ.
Ja,
dan gaat dat wel goed komen denk ik voor PSV. En dan is het toch, tuurlijk, ze hadden denk ik liever dichter op de titel willen staan natuurlijk. Maar ja, als je dan toch voor de Champions League haalt, ondanks de rumoer die er een beetje was... De afgelopen weken.
En het gebeurde met Schmid. Vond jij trouwens niet tegenvallen hoe dat slotoffensief van Groningen? Want ik had elke keer dat er weer een goal van PSV afgekeurd werd. Dat ik dacht van oké, weet je zit er ook als Ajax ziet naar te kijken. Dus je zegt van heb Groningen proberen een doelpunt te maken. Maar dat kwam er totaal niet.
Nee.
Dus maar ze hadden dan die ene bal van Pat die uiteindelijk
waar Pat mee ging. Ja.
Maar daarnaast hebben we echt zo goed als niks gecreëerd.
Nee. Nee, dat zeker niet. Vond ik overigens nog wel grappig ook. Heb je dat trouwens nog voorbij zien komen? Want op het moment met Pat, stond dus Iataren stond naast hem.
Ja.
En toen had ik iemand gepost op Twitter van... dit is waarom Iataren op de bank zit vaak. Omdat je Iataren bij Pat ziet staan en Pat die loopt dan in. Iataren blijft staan en Pat die heeft dan even dus wat je net zegt... dat hij net eigenlijk dan naast gaat die bal.
Dat is makkelijk.
Ja, er was inderdaad ook wel weer een hele discussie inderdaad ook van... dat inderdaad mensen zeiden van... ja, je weet niet wat daar is afgesproken, want ook bij corners... Nee. Ja, kijk, als jij en ik ernaar kijken, dan zeggen we... het is mandekking en... maar ja, dat weet je niet, want blijkbaar... en dan was ik een totale leek, jij geloof ik ook... als we het over tactiek gaan hebben, dus daar gaan we ook vooral niet onze tijd aan spenderen. Maar dat je ook gaan bekorners mensen hebt die gewoon moeten staan... een beetje te blokken en tegen te houden en mensen in de weg te staan. Dat misschien wel zijn rol was. Dat je niet... Dat weet je gewoon niet wat zijn functie was bij die corner. Maar iemand, ja, om dan precies uit te pikken. Hier staat hij voor Pat. En hier staat Pat vrij. En dan ook te zeggen, hierom zit hij op de bank. Dat vond ik ook wel weer heel makkelijk.
Ja, dikke onzin. Maar ik heb wel met Iatare nu het idee van, het gaat of Iatare oud worden of Schmid oud worden. Die gaan volgend jaar niet meer samen met PSV zijn.
Nee. Nou ja, en ook met Schmid wordt interessant zeker. Vooral met het veel Duitse clubs waar veel vacatures openstaan voor komend jaar. Dus niet de kleinste clubs. Dus inderdaad benieuwd wat dat gaat brengen.
Eintracht ook volgens mij, toch?
Ja, Eintracht inderdaad. Wordt hij aangelinkt. En de ander was... Niet Leverkusen?
Was wel Leverkusen?
Ja, nou ja.
Zou hij het moeten doen, denk je? Want enerzijds, hij heeft bij PSV een unfinished job eigenlijk, want hij heeft totaal nog niet laten zien wat hij kan, denk ik.
Ik denk ook niet echt, ja, tenzij het echt, en ik weet verder niet hoe dat bij hemzelf zit, dat er echt een droombot komt of zo, of een droomclub. Kijk, als denk wij spreken morgen Bayern hem vraagt, ja, dan ga je denk ik nog wel even iets harder nadenken.
Ga je over nadenken, ja.
Maar ja, ik weet niet of Eintracht dan per se, tuurlijk, het is een grotere club in de zin van ze hebben meer financiële mogelijkheden waarschijnlijk.
Maar je gaat bij Eintracht geen kampioen worden.
Dat de competitie, maar je wordt er geen kampioen. En uiteindelijk, ik heb ook begrepen van de week, dat hij ook in Düsseldorf woont. Dus nou, dat ligt vlakbij de Nederlandse grens natuurlijk. Dus van, hij komt ook vanuit Düsseldorf naar Eindhoven toe, dat hij wel op zijn plek zit, geloof ik. Ja. En dat is ook niet zo gek. Dus nee, ik denk niet dat hij zo snel die stap gaat maken. Tenzij het in zijn ogen echt iets is wat hij niet af kan slaan. Nee. Dat gezegd hebbende, blijf wel in Brabant. En dan gaan we naar beneden toe, die o zo leuke degradatiestrijd. En beginnen we bij de clubs die er, in ieder geval één club die er het beste voor stond, RKC. De laatste keer, namelijk dat RKC een Brabantse derby heeft gewonnen op vreemde bodem, was in 2006 tegen NAC Breda. En tegen Willem II lukte het dus weer niet, want ze verloren met 1-0. Maar ik wilde dus eerst een spelerspaspoortje erin gooien. Want toen ze in 2006 van NAC wonnen, werd het 1-2. Daarin stonden onder andere bij NAC, had ik opgeschreven hier, twee internationals in Pierre van Hooijdonk en Johan von Lanten. De derde aanvaller van NAC, die maakte uiteindelijk het doelpunt. En dat was de volgende speler. Die begon zijn profcarrière bij NAC. Daarna naar AZ. Daarna naar Vitesse. Daarna naar Rot-Weiss Aalen. Daarna kwam hij terug bij Vitesse. Toen ging hij naar NAC. Toen ging hij weer terug naar Vitesse. Dus uitleenbeurten. Toen ging hij naar Ferencvaros.
Julian Jenner?
Ja, net niet einde gehaald. Hè? Er waren nog twee clubs te gaan. Die twee clubs daarna, dat ga je denk ik nooit raden. Hem zelf afmaken.
Jenner is geëindigd.
Naar Ferencvaros.
Is hij erin terug in Nederland gekomen nog?
Nee.
Nee, denk ik
niet. Nee, hij ging naar Dius Gyuri. Ook in Hongarije.
Die had ik
en
ook
toen nog een halfjaartje bij Notts County. En daar is hij in 2016 gestopt. En nu is hij de onder-18 trainer van de Alphense Boys.
Notts County heeft op een gegeven moment ook best wel een Nederlands enclave gehad. Toch? Met een Nederlandse trainer, dacht ik.
Ja.
Of van dat soort net niet-spelers uit de Eredivisie.
Die zitten ook al een eeuwigheid in de league toe, geloof ik. Oudste club toch in het betaald voetbal daar. En dat wil maar nooit helemaal lukken. Dus Julian Jenner inderdaad, die maakte toen de enige goal. En de 1-2 die RKC wonnen.
Zo'n flegmatieke ouderwetse Roy Berenstijl buitenspeler. Altijd blaffen, nooit buiten.
Oh ja, ook al een beetje irritant mannetje af en toe. Maar ja, hij stond wel gewoon mooi in aanval met Pierre van Hooijdonk en Johan Volland. Dat neemt niemand nooit meer af. Maar deze wedstrijd, Willem II RKC, wordt 1-0 door Pavlidis. En we hadden het net erover, dit was een van die wedstrijden waar je de aanwezigheid van het publiek
zo
duidelijk merkte. Absoluut. En dat kon Willem II natuurlijk ook vooral als geen ander ontzettend goed gebruiken. En ik had het hier ook zo opgeschreven. Ja, ze liet ook eindelijk zien, want vorige week, ik weet niet of dat nou een lange opname was die nooit is uitgebracht vorige week. Want voor de mensen die het gemist hebben, die dachten vorige week naar die bekerpot van, daar hoef ik niks over te horen. Het zij je vergeven. Wij zaten er ook niet echt naar uit te kijken om heel lang te bespreken. Maar de eerste opname die ging verloren van de uur. Toen hebben we maar een ingekorte gemaakt van een half uur. Die met pijn en moeite moet ook gezegd worden.
Nee, dat was heel leuk.
Ook maar überhaupt de oort op kwam. Was echt de leukste zondag ooit.
Ja.
Toen heb ik ook gezegd, toen we het over die degradatiestrijd hadden, dat ik Willem II echt het lastigst in te schatten vond. Gewoon omdat het plafond heel hoog ligt, maar de vloer ook echt zo laag kan liggen. Maar nu tegen RKC, wel echt was ik gewoon blij. Soort van, dat ze gewoon lieten zien dat ze in normale doen gewoon sterker zijn dan RKC.
Tuurlijk, en wat je bij Willem II heel erg qua gevoel had, is dat die supporters zijn konden niet meer komen op het moment dat het allemaal gewoon best wel goed ging. Mm-hmm. Ze Europees voetbal gehaald hadden, ze nog in de competitie redelijk voor stonden. En ze komen nu terug met een Willem II wat gewoon best wel in brand staat. Nou ja, de grote vuren waren al weer een beetje gedoofd. En je zag ook wel dat Willem II dat echt kon gebruiken. Zeg maar, ja. Die zijn überhaupt ook gewoon beter gaan presteren bij de gratie van het publiek. Die hele Kingside die erachter is gaan staan. En je zag een paar spelers als Pavlidis op het middenveld. Sadiki ook heel sterk. Die gaf op een gegeven moment een hele goede bal. Maar die backs ook, Keunen en Owusu. Ja. En bij Owusu was er altijd een soort van gehoon dat hij was gehaald. Terwijl Lewis eigenlijk op die positie ook prima was. Maar die raakte toen geblesseerd en toen vonden ze dat tricky. En Keun, ja, dat is misschien verdedigend niet de allersterkste. Dat, en met dat lichaam zou je ook anders denken, maar hij
het scheelde dat hij niet veel hoefde te verdedigen. Hij heeft op hem wel gigantisch.
Hij kon lekker allemaal passes geven en vroege voorzetten en een soort van spel verdelen. En dat deed hij heel goed. En volgens mij, Willem II heeft echt een hele goede indruk gemaakt. Die hebben bijna geen kansen weggegeven, ook behalve op het einde.
Ja, op het einde dat het dan nog even, dat was een beetje het vervelende, voordat het zo lang 1-0 bleef. Waardoor inderdaad, stel dat die bal van zo aan het einde erin gaat, dan speel je alsnog gelijk. En dan ben je eigenlijk weer de verliezer van het weekend, gezien de andere uitslagen. Nou ja, VVV komen ze nog bij aan. Maar Pavlidis uiteindelijk. Vriet staat eerst nog in de weg. En daarna schiet hij hem wel binnen met toch alweer zijn 25ste goal voor Willem II. Vorig jaar 11, nu 9. Toen het eerste half jaar had hij de 5. Dat is de jongste Willem II speler ooit. Want hij is nu nog maar 22. Die dat aantal van 25 haalt. Waarmee hij toch weer zijn waarde maar weer eens bewijst.
En, zou die blijven, denk je?
Ja, dat is lastig. Hij is natuurlijk wel international, dus dat zet je altijd wat meer op de kaart. En misschien dat er dan een van de topclubs in Griekenland ineens aankomt kloppen. Of natuurlijk in Duitsland, waar die vandaan kwam. Ja. Dat hij dan misschien toch een club hem een tweede kans wil geven. Hè? En zo, Renewie. Maar ja, lastig te zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat hij misschien na zo'n jaar als dit wel zelf meer geneigd zou zijn van, oké, ik heb er vorig jaar 11 gemaakt, nu zit ik alweer op 9 in wat verder best wel een vervelend seizoen is. En waar hij zelf waarschijnlijk ook echt de P over in heeft over hoe het is gegaan. Dat hij dan ook misschien zelf al denkt, zijn zaakbaar nemen hint van, ik zou het niet erg vinden om misschien een volgende uitdaging aan te gaan, om het even netjes te formuleren.
Of een subtopper in de Eredivisie inderdaad. Ik zit te denken aan een Vitesse als Tenane weg zou gaan.
Ja, kijk, Utrecht heeft al een andere nieuwe Griek natuurlijk ingekocht. Maar dat zou misschien ook nog wel een soort volgende. Maar ja, het is al wel redelijk.
Nou, Utrecht zit al redelijk druk toch op die plek.
Ja, daarom. Er zit ook meer te kijken. En Groningen dan ook en zo. Dus ja, dan hou je niet zoveel
AZ
over.
Maar ja, Boadou gaat in principe niet weg.
Daarom, zou hij genoegen moeten nemen met een backup rol daar. Of dat hij, want hij kan ook wel op de flanken dus op zich.
Ja. Ja, of in de rol van Goedmoesel ga je ook niet meer uit de baas gooien, denk ik.
Nee. Nou ja, maar dat is misschien wel weer voor hetzelfde geld. Wordt er ineens voor Boadou een belachelijk bedrag neergelegd. En dan kan het wel interessant zijn. Maar ja, ik denk wel dat hij misschien op het punt zit dat hij weg zou willen. Maar ja, het is voor Open Willem II te hopen van niet. Tenzij er natuurlijk een mooi bedrag voor hem komt. Maar ja, het is wel. Ze hebben nu wel, denk ik, een van de drie moetjes wel gepakt. Want nu volgen er wel wat moeilijkere wedstrijden. Moet ik even voor me halen welke dat zijn voor Willem II. Maar ik had wel daaronder geschreven. Willem II, Fortuna, dat zijn de laatste twee. Ja, als ze daarin in principe wat er thuis of jij uit tegen Utrecht hebben ze eerst en dan thuis PSV. En goed, als daarin geen resultaten worden gehaald, dan hoeft dat geen ramp te zijn. Ja, mits je denk in die laatste twee dan wel gewoon tegen ADO en Fortuna, wat ik dan tussen zaakjes de twee andere moetjes heb genoemd, daarin wel je zaak op orde hebt. Dan kan je denk ik nog steeds of RKC inhalen of in ieder geval Emmen onder je houden.
ADO Willem II was, of Willem II ADO was eerder 0-0 geworden, toch? Ja. Dat is gelijkspelletje geworden. Ja.
Maar dat was ook wel echt toen. Ja, net zoals nu heeft Willem II al een paar keer wel wat positiefs laten zien. Toen was het echt nog het absolute dieptepunt. Wat
Kommer en Kvel, Mike Tresor, die het balverlies leed. Nou ja, ik zie ze in deze vorm ADO zeker pakken. En ja, Utrecht en PSV lijkt misschien nog één stapje te hoog. Oh wel, Utrecht.
Dat is ook wel weer, ook maar weer een dingetje van misschien publiek. En dat kan natuurlijk weer veranderen zomaar. Ja. Maar ook thuis tegen PSV. Het is de afgelopen tijd voor PSV niet makkelijk altijd geweest Tilburg uit. Dus
Dan moet je daar
misschien met een paar supporters erbij. En dat hernieuwde zelfvertrouwen kan ook nog wel interessant worden, denk ik.
Het is wel gestoord trouwens. Hè? Gewoon dat hele idee van supporters zeg maar zo'n verschil maakt. Want normaal gesproken zit je. Ja, ik moet je heel erg zeggen met alle respect. Ik heb echt wedstrijden dit jaar gekeken. En mijn pek. En dat er dan
moet je nog van bij komen.
Daar moet ik echt nog wel bij komen. dan zit daar geen publiek bij. En dan heb je echt het idee van ja. Waar zit ik in godsnaam naar te kijken? En voor wie doe je dit inderdaad eigenlijk? Maar weet je, Willem II RKC, je zag. Ik vind dat Willem II sowieso een heel sympathiek publiek hebben. En dat wat er zo heerlijk achter staat. En je had wel het idee van, dit gaat ergens om. En al die spelers zoals Pavlidis, Nundini Keuler, dat soort gasten renderen ook denk ik wel echt prima. Veel beter als er gewoon publiek bij is. Kijk, het is amateurpsychologie van de bovenste plank. Maar je gaat mij niet vertellen dat als jij een kunstje vertoont en iemand zit er gewoon bij om jou aan te moedigen of om te zeggen van hey, wat een mooi kunstje voor jou, dan ga je toch beter presteren.
Ja, dat is trouwens toch wel allemaal al van die experimenten die je als op tv ziet. Ja. Van dat je iemand die niet het bekendste experiment, dat is gewoon een keer bij dat programma Mindfuck geweest of zo, dat iemand die dan nooit basketbal überhaupt heeft gespeeld, die laat je een paar vrije worpen nemen en als mensen maar hard genoeg deed het schreeuwen van je kan het, je bent echt goed bezig, dan kon ze iemand 5 keer achter elkaar raakschieten. En een professional die ze deed, het ging zeggen, je bent slecht, je bakt er niks van. En boe, dat die hem dan al sneller miste, zeg maar. Dat is inderdaad wel bewezen, inderdaad. Dus dat kan wel degelijk, helpen. Oordeel ik ook als mede-amateur psycholoog. Maar het publiek zeker een rol speelt. Dat zagen we ook bijvoorbeeld, om maar meteen door te trekken, bij Emmen. Tuurlijk, de vorm was er ook al. 7 wedstrijden alweer ongeslagen, maar nu is die reeks gewoon 8. Met de 3e Eredivisie winst op rij ook. Dat is een unicum in de geschiedenis van FC Emmen. En het gaat maar gewoon door. 3-1 tegen Heracles. De Leeuw bracht ze voorstaan via een penalty. Heracles kwam terug met de eigen penalty van Vloed.
Ja, een rare actie van Frips trouwens. Hè?
Ja.
Ook al wil je die bal daar weghalen. Zeg maar, hij gaat een soort van karate kick à la Louis van Gaal erin gooien. Ik denk van ja, is dat voor gekke actie? Ook al raak je de speler niet, zou je alsnog voor gevaarlijk spel een penalty tegen kunnen krijgen.
Ja, en dat leek ze dus punten te kosten. Maar dit Emme is niet meer het Emme van voor de winststop. Of voor die reeks van 22 wedstrijden niet gewonnen. Want De Leeuw, ja.
Holy
die
fuck.
Maakt even een 2-1. En voor de mensen die het niet hebben gezien, niet kijk normaal. Hem echt even terug. Prachtige bal van Araujo in de diepte. Hij moet hem eerst even met puntje van zijn schoen aannemen. Rente, die rent er voorbij. Knoester is net te laat. En hij knalt hem via de lat binnen. Ja, het is echt alles klopte eraan.
Het was zo'n grote schuin. Dat deed je een beetje denken aan Frank de Boer, Dennis Bergkamp. En kijk. In plaats van Jack van Gelder had je... Ja. Wie was de commentator ook alweer?
Evert de Napel. Evert de Napel ook wel een grote. Hij heeft natuurlijk wel zijn nadagen, maar...
Ja, maar het was alles was er mooi aan. En ook hoe ze dat met dat stadion weer vierden. Emme begint echt die Emmentada te volbrengen. En ik vind het zo mooi om te zien dat wij het gewoon het hele jaar hebben gezegd van dat Emme helemaal geen slecht voetbal speelt, maar het zit ze tegen. En dat het nu in die slotfase
en juist,
al
toen we gingen zeggen dat ze klaar waren, dan...
Toen we zeiden Emme is klaar, gingen ze weer hun best doen.
Ik kan me niet voorstellen, er is geloof ik niemand in dit land geweest, in welke podcast of praatprogramma dan ook, die heeft gezegd van, Emme gaat nog worden. Die is er geloof ik echt niet geweest. In ieder geval geen weldenkend mens.
Ze stonden na 25 wedstrijden al 8 punten nog steeds.
Ja, daarom. En al die cijfers ook wat ik zei. Dit is gewoon geen enkele ploeg die heeft gedaan wat zij hebben gedaan.
Nee, dit is gestoord. En ja, oprecht, als Lukien dit lukt, moet je hem gewoon meteen in Rinus Michels award geven.
Nou ja, dat
is toch niet normaal.
Want de Leeuw maakte nou nog de 3e om het nog helemaal af te maken. Dat was ook daar weer Peña met een hakballetje op vrij. Die maakte hem dan net niet af. Maar goed, die dwingt wel de redding af van Blaswieg. Waardoor de Leeuw in de rebound bij de eerste paal binnen kan schieten.
Schiet hem ook goed in, hè, Kortoek?
Ja, schiet hem daar goed in. Dus ja, het is ze flikken het gewoon weer. En nu ook echt een moment dat het drukte wel op zat. En ik denk, die 1-1, dat dacht je weer even van, ai, zo jammer. Hè? Ja. Natuurlijk, dan zouden ze ongeslagen blijven. Maar ja, dan verlies je wel misschien iets meer het zicht met Willem II. En ook met RKC, waar je dan nog niet echt aanhaakt.
Denk je dat ze oprecht nog een kans hebben om boven Willem II en RKC te eindigen?
Ja, waarom niet? Pak alleen maar die ranglijsten erbij. Het verschil is nu 1 punt met Willem II, hè? Nee, 2 met RKC.
Dat is natuurlijk zo. Ik formuleerde die zin ook alsof het een of andere onmogelijkheid was. Nee, ja.
Het leek heel lang onmogelijk, ja. Maar het is nu gewoon 1 wedstrijd winnen, terwijl zij er niet winnen. Je bent er. Kijk, tuurlijk, hè, moet gezegd worden, de volgende wedstrijd is in de Arena. De kans dat daar een resultaat wordt gehaald lijkt mij niet heel.
Ik durf niks uit te sluiten.
Het is wel zo. Sinds ze nu 8 wedstrijden geleden begonnen met winnen, hebben ze 18 punten gehaald. Alleen Ajax en AZ pakken meer punten. Ja. Dat zegt genoeg.
Gestoord, nee, het is gaan draaien, maar niet alleen de Leeuw, maar ook gewoon dat middenveld met Peña die helemaal terug is. Vlak die echt een hele goede aanwezig is gebleken. Ik vind die Bernardo ook wel een goede indruk maken. Die Atsic, gevaarlijk flegmatiek vleugelspeertje, die vrij... Daar zeiden wij constant van in die tijd dat het slecht ging van... Ja, weet je, die heeft een paar leuke dribbles, een paar leuke acties.
Ja, maar in wedstrijd, als het loopt, Brent dan loopt het.
Ja. Nee, die hebben echt een heerlijk elftal. Ja, het is toch echt een verrijking voor de Eredivisie als we er gewoon weer in blijven.
Op deze manier zeker. Ja, ja. Op deze manier hoop ik zeker dat ze het redden. Ja, voor Heracles is het dan wel aan de ene kant een geluk dat de concurrenten ook allemaal verliezen. Zoals Twente en zoals Heerenveen. Maar ja, wel pijnlijk, hè? Want Vloed die maakt wel eens waar zijn 15e. Een leuk feitje. Hij is ook pas de eerste Nederlander die dat doet namens Heracles in de Eredivisie. Want verder deden Dessers, Armenteros, Dalmau en Everton het. Ja. Vond best wel verrassend. Ik dacht dat Weghorst misschien wel tussen had gezeten. Dost, nee, maar die hebben niet de 15 gehaald in de Eredivisie. Nee, dat verbaasde mij inderdaad. Dat hij pas de eerste Nederlandse speler was. En dus niet eens eigenlijk een spits is die dat doet. Viel er dan nog wel uit met een soort van rug. Zij
voelde
dus, moet maar even kijken of dat echt wat is. Of dat hij misschien gewoon wat verrekt. En dat hij er binnenkort weer bij kan zijn. Want ja, als Heracles die play-offs wil halen. En daarin überhaupt dat wil betekenen. Dan mogen het duidelijk zijn dat ze daarin Rijvloed nodig hebben. Want dat is wel een beetje degene die het allemaal doet. Nee. Draaien daarin in Almelo. Maar als we dan kijken verder onderin. Dan goed, RKC verliest. Dus Willem II komt daar dichterbij. Emmen komt daar dichterbij. Maar ja, de grootste verliezer. Buiten ADO om, dan misschien, is het natuurlijk wel VVV. 11 nederlagen op rij nu in de Eredivisie. Een absoluut dieptepunt in de clubgeschiedenis.
Ja. Van het gezicht van Lou kan je op het einde zo sad. Ja, zo sad.
Het was bij iedereen gewoon de absolute misère. Want voor de duidelijkheid werd 2-0 tegen Sparta. Laros Duarte en Brian Smees met de doelpunten. Ja. Ja, er was niks aan af te dingen. Sparta was gewoon beter. En het is gewoon wel pijnlijk om te zien. Kijk, Giacomakis was er niet bij. Maar hoeveel een gebrek aan zelfvertrouwen, hoe dat zo'n ploeg kan gewoon totaal kan slopen gewoon.
Ja, maar heb je dat interview met Post gezien na de wedstrijd? Ja.
En die zei het, gaf dat ook toe toch gewoon. Die gaf ook toch gewoon toe van, het zit gewoon zo...
Alles zit tegen zo, en mentaal, niemand zit er goed in. Dat geloof ik ook wel echt. Kijk, tuurlijk, je kan wel...
En nog een extra klap natuurlijk, hè, omdat je en met omgekeerde ziet doen. Die zie je, hè, die zien, vandaag is dan nog de extra klap, die zie je winnen, waardoor je denkt van ja... Het is voor de volgende keer alles of niks.
Ja, maar Jus, ik denk niet dat het afhankelijk is van hoe zij naar Emme kijken. Ik denk dat...
Maar het helpt niet, denk ik.
Nee, het helpt totaal niet, maar...
Ze zeggen wel dat, hè, kijk alleen naar zichzelf. Nee, maar zij zien ook op die ranglijst dat ze nu op rechtstreeks degraderen staan.
En zij zien ook wel hoe die vorm van Emme is. Maar op basis van de laatste 20 wedstrijden van VV heb je echt niks te betekenen. Er zit geen enkel spelbeeld in. En het is te makkelijk om te zeggen dat de teleurgang zich heeft ingezet na die wedstrijd van 13-0 tegen Ajax. Maar je merkt wel dat er toen...
We hebben al een paar goeie toch gehad.
Vooral met Giacomakis die zich bewees.
Ja, natuurlijk.
Maar oprecht, als Giacomakis niet bij VV had gespeeld, waar moest ze dan dit seizoen op terugvallen? Helemaal niks.
Ja, voor Arias.
Ja, zo... Ik heb jou nog die link gestuurd. Hè,
ja, ik dacht eerst, dat was wel mooi. Armin had me dus een heel verhaal geappt over... Ik zal nog even de voorhalen.
Ja. Wil je me helemaal oplezen?
Ik zit te kijken. We zitten al bijna op 3 kwartier. Dus laat ik dat maar niet doen. We zitten een beetje aan tijd. Maar ik ga even omhoog scrollen. Je stuurde mij een bericht. Dat ik echt... Ik werd eerst wakker.
VVV-fansite was dit.
Hier, ik zei... Want je begon ook echt met... Moet toch even wat frustratie kwijt. Het 90 minuten lang opstellen van de Arias... mag je een VVV/technische staf echt aanrekenen. En toen ging het echt nog gewoon... 3, 4, 5, 6 alinea's, zodat ik echt dacht van wow.
Wel bespraakt ook, hè?
Ja, gewoon wel bespraakt. Dat ik dacht van oké, je was niet dronken of zo, want er zit er geen spelfout in en zo. Maar dan gewoon, maar toen later postte je een linkje van dat het een reactie was op een artikel van Vellonaren.net, een soort van de VVV-fansite, supportersite. Ja, dat ook daar in de comments zag je het gewoon de totale ontreddering en frustratie van dat er ook gewoon geen perspectief is. En dat is een beetje waarin je vooral herkent bij ADO ook natuurlijk al het hele jaar. Ja, dat is het ook gewoon zo. Ook inderdaad, ja, zonder Giacomakis. Nee, in ieder geval qua doelpuntenproductie. En dat is natuurlijk niks geks wat we dan zeggen. 24 doelpunten die hij heeft gemaakt in de competitie. Ja, Arias is de volgende met 4. En daarna heb je Vito van Krooi en Torino Hunten met 2. En dan een paar op 1, waaronder heel veel verdedigers zie ik. En dan John en Huppert.
Die het ook moesten ongelden. Ja,
dus het is ook gewoon... Het is niet genoeg kwaliteit. Aanvallend dan buiten Giacomakis om gewoon niet genoeg doelpunten. Nou ja, van Krooi... Moet ik zeggen, vind ik dan normaliter nog wel Eredivisie waardig.
Jawel, maar van Krooi is ook geen speler die er
precies, die gaat het niet eens eentje dragen. Ja. Die moet denk ik wel vanaf de flanken dan iemand naast zich hebben die daarvan gebruik kan maken. En wat ook wel blijkt, hij heeft wel bij far de meeste assist ook van de VV. Maar die Marchage,
die stond er ook
die werd
in,
ik wel genoemd, geloof ik. Die werd uiteindelijk ingebracht, maar die noemde diezelfde persoon ook, geloof ik. Op mom van dat vind ik ook wel altijd wel een speler die brengt tenminste nog iets. Kijk, het is geen bijvoorbeeld niveau Trezor wat je Willem 2 hebt, maar het is wel een soort... Ja, poor man's version daarvan. Zeg maar iemand die creatief wat kan brengen.
Het is een smaakje wat je niet hebt in dat veld. Want ze hebben heel vaak dat ze van Krooi dan op het middenveld centraal hebben gezet. Maar dat is ook wel meer echt een buitenspeler die een mannetje moet opzoeken. En die ook niet de creatieve steekbal gaat geven. Maar ja, zeg maar gewoon buiten Meshesh, Giacomakis. Misschien in iets mindere mate die Roemer. Want ja, tuurlijk, die is heel jong. Maar die heeft nog wel vlagen. Ik denk van oké, je hebt het niet totaal waardeloos. Maar... Ja, dit is echt een elftal van niks. Het speelt zonder zelfvertrouwen. En het is ook zelf bewust van het feit dat ze geen zelfvertrouwen hebben. En ik denk dat het gewoon een zelfversterkend effect is. En ja, ze moeten onder andere nog volgens mij naar Ajax ook toe.
Ja, dus dat Ajax uit hebben ze ook nog, net zoals Emmen. Die moeten daar natuurlijk ook nog heen. En verder, ze moeten dus nog tegen Emmen. En het grappige is natuurlijk wel, vooral jij al heel... Laat het half jaar die laatste speeldag lopen ophypen. Maar op deze manier bestaat de kans dat het ook gewoon geen reet meer uitmaakt. Omdat Emmen dan al gewoon meer dan 3 punten losstaat van VVV. Want het doelsaldo hebben ze al.
Ja. Elke dus vorm van spanning wordt me afgepakt.
Nu staan ze 2 punten achter op Emmen. Ja, als dat 3 wordt of meer, dan maakt die wedstrijd niks uit. Want no way dat ze dan überhaupt nog op doelsaldo er voorbij kunnen komen.
Nee, maar ik denk als die wedstrijd er ook toe zou doen, zou ik VVV op geen enkele manier
zien. Wel denk ik, mensen zou VVV nu een kans geven. Het is gewoon echt heel armoedig. En wel jammer natuurlijk, want ja, ze hadden heel erg de gunfactor met die leuke Griek voorin. Giacomakis, die kwam helemaal van mij. Ja. Maar ja, het is voor de rest gewoon echt ruk gewoon.
En Sparta speelde weer leuk, hè?
Ja, en Sparta, dat vergeet je helemaal in dit verhaal. Die laten dan duidelijk zien dat het niet zo gek is dat zij nu al een paar wedstrijden veilig zijn. Ze staan nu zelfs met 2 punten achter die playoffplek van Heracles. Kijk, ik zat een beetje naar het programma te kijken. Ze krijgen Heerenveen, Groningen, Utrecht. Dus ik denk niet dat ze daar... ook maar echt serieus aan gaan ruiken. Maar het is hetzelfde als de eerste seizoen zelf. Ze begonnen even een goede dip aan het begin. Maar daarna gewoon tegen ploegen waar ze beter tegen zouden moeten zijn, dan toch laten zien. En nou ja, Laros Duarte, die we geloof ik twee weken geleden nog als bord op schoot scout speler van de week hadden. Nou, die zich meer laat gelden. Ja, die meerdere kansen
had. Wel lekker voor richting van ook dat schot.
Ja, he? Tuurlijk. Maar dat, gewoon een mooie goal. Mooie goal.
Mooie goal. We zeggen gewoon dat het mooie goal is. Ja, die 2-0 van Smeets was wel echt mooi. Die combinatie met T en Abels die er dan vooraf ging. Maar dat was het. Dat was gewoon een leuk avondje op het kasteel. Sparta is gewoon lekker veilig. Die hebben ook uiteindelijk, wat jij zegt, een heel goed seizoen gedraaid. Die kunnen zich ook lekker gaan gericht op volgend seizoen.
Ja.
En VVV, ja, dat is echt gewoon zielig. Dat is gewoon aftellen tot degradatie.
Ja. Ja, dat zijn ze bij ADO natuurlijk al een tijdje aan het doen. ADO Fortuna was er ook nog. En ja, we hadden het er net voorafgaand al over. Het was nog niet echt een feeststemming in Den Haag. En dat is niet zo gek, want ja, dan mag je een keer naar een wedstrijd. Dan snap ik dat je als ADO-fan even nadenkt en denkt van, wil ik mezelf dat aandoen op zo'n mooie zondagmiddag? Nee, ik pas. En het lijkt er toch op dat bepaalde mensen dat dachten. Want de echte harde kern leek er niet te zijn. Ja, wel een paar...
Midden-Noord was er niet, denk ik.
Ik wil net zeggen, die waren er denk ik niet.
Maar even serieus, er was Fortuna niks te horen. Er was vanaf de tribune niks te horen. En wat je op het veld zag, die eerste helft had je alleen volgens mij van Ewijk die een paar... Nou ja, dat was ook zoveel zeggen.
Ja, precies. Dat moet wel gezegd worden. Ze waren qua kansen toen al wel relatief gelijkwaardig aan Fortuna. Maar... ja, het grote verschil is hem dan gewoon in het feit dat Fortuna de kwaliteit heeft die ADO niet heeft. En ook een beetje dat stukje rust, dat Flemming, die weet wel hoe die een goal wil maken. Polter weet wel, hè, die krijgt een balletje van Flemming in de omschakeling. Waar Zuiverloon er niet zo goed uitzag.
Nee, Zuiverloon en Boy Kemper, die speelt niet hun beste wedstrijd.
Nee, dus dat is het ook gewoon. Verdedigend zijn ze dan te zwak en kunnen ze dan dat soort dingen niet in scherpte. Zijn ze niet scherp, of hoe je het ook wil noemen. Staan ze niet. En een 0-3 komt dan nog van Teke, die ook geen strobreed in de weg wordt gelegd. En,
Echt even serieus, hoe Zuiverloon bij die 0-3 van Teke is dat te verdedigen?
Nou ja, en ook bij die 0-2 levert hij hem in. Dus het is natuurlijk al... Oké, dit is echt klaar. Bij M hebben we toen al een beetje een soort van... niet echt hot take, maar zoveel wedstrijden spelen, maar maakt niet uit, die zijn klaar. Kijk, dit is echt gewoon
klaar. M speelde ook niet slecht, maar M speelde gewoon ongelukkig. En deze gasten spelen gewoon week in week uit gewoon slecht met verdedigers die gewoon hele basale verdedigingsmoves zijn vergeten. Ja, qua aanvallers.
Ja, daarom is Kramer de enige. Maar 22 goals gemaakt dit jaar. Dat is echt een heel armoedig aantal. En had Kramer de enige die dan scoort. Ja, die zit op de bank met 5 goals, omdat Arweiler dan speelt. Nou, dat zijn allebei.
Ik zat er oprecht gereed van. Want of Kramer nou scoort of niet. Het is alsnog gewoon, hè, het is moeilijk voetballen. Je kan niet echt opbouwen. Dus dan speel je maar die lange bal. En dan ga je die lange bal maar op Kramer gooien, dat hij hem kan vasthouden. Ja. Maar met Arweiler.
Nee, dus het mogen duidelijk zijn. En het was ook wel te lezen in de media, want het ging natuurlijk vooral deze week over die rechtszaak en die Amerikaanse overname. En nu was er weer een crowdfundactie. Nee, goed, het is misschien allemaal meer iets voor de daily om van de week weer te volgen. Maar daarin vond ik het wel tekenend dat ook de Amerikanen al in hun hele plan, zeg maar. Hè, want die willen dat in de toekomst Den Haag echt de vierde club levert van Nederland. Dat ze de top 3 structureel gaan aanvallen. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk hele mooie verhalen die we wel eens vaak hebben gehoord bij dit soort plannen. Maar dat daarin al wel dan stond in een bijzinnetje van en de Amerikanen. Hij zet in dat plan eigenlijk al neer van we beginnen in de KKD. Dus dat die er ook al zelf gewoon weten van dit gaat niet meer goed komen. Dat is denk ik ook al wat tekenend. Dat zelfs zij.
Maar ik denk wel dat het de lekkerste manier is om te beginnen om op te bouwen, toch? In principe.
Als dat lukt wel, ja. Als je 3, 4, 5 jaar in de KKD straks vastzit, dan is het wat minder leuk, denk ik. Maar dat is allemaal hoe dat in de toekomst opgebouwd gaat.
Roda verloor gewoon 7-0 van Den Bosch afgelopen weekend.
Nou ja, daarom. Er gebeuren gekke dingen.
Iets waar je zag en je dacht van, jezus, dat was gewoon een paar jaar geleden met Malky en De Moes en noem maar op.
Precies.
Die Deense spits, Jonker. Ja. Een stabiele ploeg, ik ben benieuwd.
Nee. Fortuna wint er niet 0-3. Die zitten in hetzelfde schuitje als Sparta. Ze zijn ook ineens met 2 punten achter die playoff plek. Ik denk niet dat ze het gaan redden, maar... ja, wie weet. Ze legt nog 4 goede wedstrijden op de mat. En je kan het toch nog misschien eraan ruiken, die plek van Heracles. En ja, Piet Veldhuizen dan niet genoemd eigenlijk, maar best wel apart dat hij, of tenminste apart, van ons had corona. Dus ja, kwamen ze toch uit bij Veldhuizen. En in deze wedstrijd hield hij ze op de been. Hij hield een 0 en hij werd toch wel een paar keer getest. Dus Siep Dijkstra, die benieuwd hoe hij er nu over dacht. Nu Veldhuizen
is compleet verkeerd.
Hoe die zijn mannetje... stond daar. En dat ook bij Fortuna moet gezegd worden. Hè. Die superveel spelers miste verdedigend. Het Vlindemes was er niet bij, was geschorst. Anga geschorst.
Tirpan
was er niet bij. Van de Buis viel snel uit. Ja, de verdedigers waren letterlijk geloof ik op toen deze Grégoire Amiot werd ingebracht. Ja. Een duo moest vormen met Rienstra. Nou, zelfs toen konden ze ADO op de nul houden.
Dus nu weet je wel zeker dat Feyenoord gewoon gaat winnen volgende week daar.
Ja, daar heb ik nu op zich al vertrouwen. Dat gaat denk ik wel goed komen. Of ze van Twente of Utrecht gaan winnen als de playoffs eraan komen, dat weet ik niet. Al is Twente thuis in ieder geval ook natuurlijk niet zo gevaarlijk. Hè? Met fans op de tribune wisten zij voor de 11e keer op rij thuis niet te winnen. Ook niet tegen Utrecht. Werd 1-2.
Is dat een negatief record nu?
Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou wel heel goed kunnen. Al weet ik niet. Ze hebben natuurlijk wel een eerder heel slecht jaar gehad in de Eredivisie. Niet zo lang geleden. Als jij het even op gaat zoeken, dan vermeld ik dat Danilo de 1-0 maakte. Die scoorde weer eens een keertje op aangeven van Narsing, die toch alweer zijn vierde assist heeft. Maar Van de Streek maakte de 1-1. Miste daarna wel een penalty. En Kerk maakte toen de 1-2. En voor Utrecht is het maar weer eens een bevestiging dat zij die play-offs ingaan. En dat ze daarin, denk ik, misschien wel nog de gevaarlijkste ploeg zijn. Als ze helemaal op dreef komen. Terwijl Twente, ja, terwijl jij nog drift op zit te zoeken, ga ik mezelf hardop afvragen. Wil iemand die laatste play-off plek wel hebben? Want Heracles verliest, Twente verliest, Heerenveen verliest. Nou ja, en Sparta, Fortuna, die komen er zelfs een beetje om de hoek kijken. Het is
alleen in het degradatiejaar 2018 deed FC Twente het nog slechter door 11 keer thuis op rij niet te winnen. Ja. En dat hebben ze nu gepresteerd.
Nou ja, dus precies. Evenaring, dus ze kunnen het verbreken binnenkort nog dit seizoen. Nee, maar ja, het is kijk, aan de ene kant kan je vragen, maakt het uit wie die achtste plek pakt voor de play-offs? Nee, maar ja, het is toch voor als club zijnde, klinkt altijd net wat beter, hè, dat je zegt, we hebben de play-offs gehaald aan het einde van het jaar.
Ja.
Maar bij Twente zie ik het gewoon niet meer gebeuren. Ook nu tegen Utrecht, gewoon net niet goed genoeg. En ja.
Nee, het is ook helemaal niet erg. Want we hebben Twente in het begin van het seizoen best wel gehyped. Spelers die het goed deden, die nu gewoon wat minder doen. Danilo.
Ja.
En wat ik me wel afvroeg, ik vond volgens mij je had die 1-1 van de Streek natuurlijk. Dat was een hele mooie bal van Poussaint. Ja. Die we trouwens ook wel veel te weinig benoemen, maar die gewoon best wel stilletje een hele goede spelers voor bij Utrecht. Maar die 1-2 van Kerk. Nou was het natuurlijk heel stom doorgekopt van EBA, maar hoe die bal zeg maar van Kerk erin gaat en hoe Drommel daar duikt. Hij duikt niet op een hele gekke manier. En ik wil zeker niet zeggen dat het zijn fout is, maar dat viel me gewoon op, dat duiken.
Ja. Nou ja, ik weet niet of ze bij Showkeepers meeluisteren, maar misschien kunnen ze meenemen. Misschien kunnen ze je sowieso vragen dat je elke week een vraag instuurt. Is dit een fout of niet?
Ja, ik denk als ik bij Showkeepers ga zitten, wordt het heel ongezellig.
Ja, dan gaan zij beoordelen of het een fout is of niet. Dat lijkt me misschien wel een interessante rubriek voor in de toekomst. Deze wedstrijd, ik heb er verder niet zoveel over te zeggen. Ze hadden ook toch vooral moeten toegeven Feyenoord Vitesse te kijken.
Ja.
Dus deze stond op het tweede scherm aan. Maar ik wilde wel even bij Joris van Overheem stilstaan, omdat hij de bord op schoot scout speler van de week is. En om mij het achtergrondje te geven van Joris van Overheem. Inmiddels 26 jaar, geboren in Amsterdam. Groeide op in Apkoude. Speelde ook al 2006 voor FC Apkoude. De Feyenoord in mij zou dan het grapje willen maken. Hey, dat is toch de bijnaam voor Ajax. Maar ja, hij is leuk, hè. Hij is leuk. FC Apkoude, daar speelde hij 2006 voor. En ik las op zijn Wikipedia dat hij natuurlijk naar de jeugd van AZ ging. En toen tweetalig VWO deed aan de OSG Willem Blauwe in Alkmaar. Dat ik denk van, dit moet hij... Ja, dit zou hij niet zelf op hebben gezet. Maar is dan iemand van die school of zo die extreem trots is dat hij naar die school is gegaan. En zegt van, dit wil ik op zijn Wikipedia toevoegen. Ik vond het bijzonder dat iemand blijkbaar het nodig heeft gevonden om dat stukje informatie toe te voegen. Maar,
hij geeft wel heel erg de vibe van zo'n lieve gymnasiast of zo.
Daarom,
het
verbaasde me in ieder geval zeker niet dat hij het tweetalig VWO heeft gedaan. Maar van de overheid, ik vind het altijd wel een interessante speler in dat opzicht. Hij werd natuurlijk toen eerst verhuurd aan FC Dordrecht. Dordrecht naar de Eredivisie toe ging. Ja, daar viel hij in ieder geval ook bij mij positief op. Dat was ook wel de tijd dat ik het echt wel intensief begon te volgen. Was dan ook meteen in de eerste wedstrijd die Dordrecht won bij Heerenveen. Ja. Dat hij de 1-2 maakte, de winnende.
Zeker.
Dan kwam hij meteen best wel in de picture. Later in het jaar, het was natuurlijk gewoon een lastig seizoen voor veel van die jonge gasten die er zaten. Ja. Voor Kleiber en zo. Ze lieten zich wel zien, maar produceerde
te weinig,
omdat Dordrecht gewoon te onervaren was, te zwak, gewoon eigenlijk niet Eredivisie waardig was.
Maar als je nu terugkijkt op het elftal wat ze uiteindelijk allemaal hadden.
Nou ja, het was echt heel erg dat Gosens. Aan de ene kant sommige gasten met Gosens, Van Overheem, Kleiber, jongens die inderdaad nog heel ver zijn gekomen. Maar aan de andere kant ook een Ricky van Haren, waar we dan net, het is wel weer grappig waar je dan terechtkomt, dat we dan de 2-1 van Dordrecht tegen Ajax op de slotdag zouden
samenvatting
te kijken.
Nog te kijken.
Waarin Kleiber en Van Haren dan scoren en Van Overheem dan 2 assists werd.
Een mooie assist ook. Hè?
Ja, dus dat kwam je dan terecht. Maar dat je dat ziet, dat zo Van Haren. Ja, die heeft daarna nog wel een beetje rondgezworven in Bulgarije, Slowakije, geloof ik. Ik geloof dat hij nu bij de amateurs zit. Dus niet echt meer alles eruit heeft gehaald. Er zaten ook gewoon gasten bij. Die zijn al een paar jaar daarna al bij de amateurs terechtgekomen.
Everon Pisos had het net over.
Ja, die speelt nu bij Unitas in Gouda. En een andere jongen die speelt nu bij Stedoco. Best wel gek in dat elftal hoe sommigen super zijn doorgegroeid.
Top Champions League.
En anderen juist van daaruit eigenlijk zijn weggevallen. Ja. En het niet hebben gered. Maar dat
is ook wel mooi ergens, hè?
Nou ja, dat ook wel.
Verschil dan enkele team zo klein is.
Carrière is dan eigenlijk echt te voorspellen. Maar ja, daarin viel hij op. En toen ging hij natuurlijk terug naar AZ. Want dat was ook niet meer dan logisch. Ja. Na dat jaar dat hij daar een kans kreeg. Zeker. En vooral in het begin deed hij natuurlijk echt supergoed.
Basisspeler.
Ja, basisspeler. Maar toch daarna, en dat is natuurlijk ook nog altijd bij Utrecht, heb ik het gevoel een beetje geweest, nooit echt volledig onomstreden. Altijd wel van, als er een concurrent dan binnen wordt gehaald of
iets beter
dat hij een iets mindere fase heeft, dat hij ook wel altijd heel snel aan de kant wordt en werd geschoven. Nu bij Utrecht is hij wel weer echt een paar weken gewoon dat hij er vast in staat. Maar ja, dat maakt hem, wat ik net zei, best wel interessant. En ook best wel moeilijk inschatten, vind ik, van ja, is dit nu op 26-jarige leeftijd, is dit zijn plafond?
Of, ja, ik vind het lastig, want hij
zit
toen
er echt nog, kijk, binnen Nederland weet ik niet of er nog echt veel meer in zit dan dit.
Denk het haast. Maar toen hij bij AZ zeg maar wegging, was het in principe omdat hij met Van der Brom niet meer kon boteren. Die werd toen ook zijn trainer bij Utrecht. En uiteindelijk heeft hij toch wel ook onder Van der Brom zijn wedstrijdjes meegepakt. Maar inderdaad, nooit echt dat je een heel seizoen naar hem keek en zei van joh, wat speelt hij een geweldig seizoen. Of dat hij gewoon heel veel goals maakt. Het is gewoon in heel veel facetten gewoon een vrij aardige speler die gewoon op zich het niveau van Utrecht wel heeft. Maar die niet dat niveau weet door te trekken. En op zich is dat niet erg, want hij heeft Utrecht toch wel meerdere middenvelders van. Met Maher, met Gustafsson, die soms wel thuisgeven, soms niet thuisgeven.
Van der Streek ook. Waar we het ook over hadden. Ook zo'n lastig inschatten speler dat je denkt van, ja, waar kan hij nog verder komen? Ik weet niet, Van Overeem, als ik zo kijk. Ik weet niet, ik zou hem wel.
Zou hij niet bij een wat mindere club absolute basisspeler kunnen zijn? Bijvoorbeeld
maar meer buitenland zit ik ook een beetje te denken. Ja? Toch? Ik denk dat hij dat ook wel, dat het om hem toch ook wel leuk lijkt om nog een buitenlands avontuurtje. Misschien een beetje
fysiek, conditioneel zou je het ook wel aan kunnen.
Ja, weet ik veel. Ik bedoel, Jerry Schouten bij Bologna of zo. Dat is natuurlijk wel een wat jongere speler. Ja. Maar ik bedoel, misschien zo'n soort club, zeg maar. Weet ik veel, gaan naar een middenmotor in Italië en daar lekker elke week spelen in een wat grotere competitie. Ik zou Genoa niet aanbevelen, bijvoorbeeld. Nee? Maar nee, meer je, nou ja, wat ik net zeg, Bologna of zo.
Spezia.
Maar als die stabiel erin zouden blijven, dan wel.
Zoiets,
ja, misschien een goede voor FC Buitenland om een keer. Ik weet niet, meestal pakken ze wel de iets grotere spelers voor dat soort dingen. Ze hebben Koopmijners al gepakt, Iatare. Maar doe eens een keer Joris van Overeem, zou ik zeggen. Zeg eens een keer waar die mogelijk heen kan in de buitenland.
Ze zijn bij Utrecht ook gewoon redelijk goed op zijn plek.
Oh, dat zeker. En ik denk dat Utrecht ook niet ontevreden met hem is. Dus wat dat betreft.
Maar het valt inderdaad, ik snap wel wat je bedoelt, zeg maar. Als je kijkt hoe zijn ontwikkeling bij Dordt was, dacht je wel van oké, dit zou bij AZ wel echt een basisspeler kunnen worden die het spel van AZ gaat verder brengen.
Heel goed.
Ja, en toen is je gewoon een beetje langzaam uitverdwenen. Ja. Ook door Van der Brom.
Dus jammer. We will see. De bord op schoot scout spelen van de week was dat Joris van Overeem. En dan eindigen we met de wedstrijd die nergens op leek en nergens over ging. Heerenveen tegen PEC Zwolle. Ja, geen Veerman en Veerman. Want één van de twee of allebei, ik weet niet. Ze hebben corona gehad en ze reizen natuurlijk met elkaar naar Heerenveen. Nou ja, en dat is maar weer het ultieme bewijs dat corona in afgesloten ruimtes het heel goed doet, wat dat betreft. Maar ja, daardoor verdwenen wel 29 van de 39 doelpunten die Heerenveen dit jaar heeft geproduceerd.
Blijft gestort, hè. Hoe ze zo afhankelijk zijn van die twee.
En dan krijg je dus inderdaad een wat armetierige, en een wat armetierig toneelstuk. Ja, ik weet niet wat ik wil zeggen. Er waren best wel, ook daar veel sports natuurlijk. Dat vieze volkslied, er werd iemand emotioneel.
Nou, moet je ook en dan wordt het zo. Was ook gewoon. Ik heb niet zo heel veel met het Friese volk.
Meerdere mensen
de commentator zeggen, ook die zei van ja, normaal gesproken is het zo'n heel provinciaal gebeuren waarvan je denkt van oké, doe maar gewoon normaal. Deze keer had je echt zoiets van ja, wel mooi, een soort van terugkeer van het voetbal. En ik vond van Polen na de wedstrijd wel mooi. Die zei ook dat hij dat volkslied hartstikke mooi vond. Dat hij bijna ook gewoon naar het publiek van Heerenveen wilde gaan om ze te bedanken. Nou, was dat wel misschien iets over.
Ik wil net zeggen, daar hadden ze niet zoveel behoefte aan, aan gehad. Want nee, Heerenveen aan zich, het was best wel een gelijkopgaande wedstrijd. Alleen Heerenveen mist net gewoon dan net de Veermannetjes, denk ik, voor die laatste paas. En dat laatste tikje tegen de bal, omdat nu natuurlijk Siem de Jong dan eigenlijk de Henk Veerman-rol op zich moest nemen. Ja, dat deed hij oké. Alleen net niet dat stukje scherpte misschien, wat Veerman als echte spits wel heeft, om het af te maken. En waardoor Pek ermee aan de haal ging met Clement met een prima goal. Ja. En daarna Van Polen, die nu in een soort van bizarre deel van zijn carrière bezig is. Want sinds speelronde 23 scoorde alleen Haller, Berghuis, Boadu en Vloed vaker dan Van Polen. Moet ik zeggen, dit was wel vanaf zaterdag. Dan zit ik te denken, vandaag hebben er niet echt spelers. Nou ja, misschien Klaassen, dat hij hem nu heeft ingehaald ook. Maar in ieder geval, het is wel nog steeds een bijzonder rijtje waar hij in staat de laatste weken. Tuurlijk. En het zijn niet eens strafschoppen, hè, want dat zei hij ook zelf na de wedstrijd. Vroeger nam hij wel strafschoppen. Het was niet zo gek dat hij aan een doelpuntje of 3-4 kwam per jaar. Maar die neemt hij al een tijdje niet meer. En hij is nu na Reza gewoon de meest scorende Zwollenaar.
Ik vind het voor Polen echt een hele leuke speler. Maar die begon natuurlijk ook eerst als middenvelder bij PEC. En Het is soort van, het is de afgelopen jaren wel minder back, geworden.
Nu weer een beetje centraal.
Ja. Het is gewoon een hele sympathieke en gewoon een hele stabiele speler in principe.
Ja. Dus nou ja, dat is toch nog een stukje van positiviteit voor PEC richting het einde van het jaar. Want die, ja,
ik wil net zeggen, we hebben week in, week uit eerst
met, ja, die zakt ook weer steeds
wat
verder weg.
En ging, steeds verder weg. En het voetbal werd wat minder. Maar ja, hoe je het went of verkeerd, dit is... Oké, ik kan me voorstellen dat je met iets spectaculairder voetbal het seizoen wil
uitspelen. Nee, er moet nog steeds wel denk ik het nodige gebeuren aan komende zomer. Vooral qua aanvallende kwaliteit. Want wat ik net zeg, ik zeg het een beetje meer van leuk feitje van Polen is de meest scorende PEC-speler na Reza. Maar dat geeft ook wel je probleem aan, want Reza die zit nog steeds elke wedstrijd op de bank. Ja. En ja, van Polen is een centrale verdediger. Dus dat geeft wel aan waar de problemen zitten.
Ja, misschien als Misijan het hele seizoen er wel eens bij geweest. Had hij er meer gemaakt. Maar ja, het zonder meer. Nou ja, PEC is gewoon soort van nu stabiel, maar het heeft geen uitblinkers. Het heeft geen hele herkenbare doelpuntenmakers. Dus dan moet ze wel in de zomer gaan zoeken.
Ja, nou ja, dat gezegd hebben. Laten we dan maar tot slot doorgaan naar de grote speler. Heet Kolen. Grote speler voor mij. Behoeft natuurlijk geen uitleg. Ik claimde hem vanmiddag al in de app natuurlijk. Of tenminste, jij gaf hem eigenlijk aan mij al. Ja, dat is natuurlijk Michael de Leeuw. Ik bedoel, voor de mensen nogmaals die het niet hebben gezien, zoek die tweede goal op, vooral van Michael de Leeuw.
Die controle, dat wegzetten van die twee. Zodat dus die onderkant lat en...
Alles was perfect.
Alles was de perfecte. En ik had bijna nog zoiets dat ik dacht van, ik vind het jammer dat je volgend jaar naar Groningen gaat om daar backup te zijn.
Ja. Nou ja, zeker. Dus Michael de Leeuw, voor mij de grote speler. En voor jou, Armin.
Ja, voor mij ga ik lekker naar de speler die ik vandaag heb mogen zien. Davy Klaassen, Duracell Davy. Die speelde zo goed. Die had zoveel inhoud. Die heeft zoveel kilometers gemaakt. En los van die twee goals. Gewoon de hele beleving. Hè? Want het is natuurlijk een ras Ajax ziet. Zeg maar, hoe die 2-0 ook met dat publiek viert. Dat die zeg maar, naar die mensen toe gaan. Naar die gehandicapten die daar ook zitten. Ja, het is een beetje de verpersoonlijking van een Ajax supporter. Maar dan op het veld. En ja, daar is alles mooi aan.
Nou ja, dat vind jij vooral mooi. Hè? Ja. Laat zeggen de meningen. Nee, maar ik bedoel, vandaag speelde hij gewoon goed. En ik moet ook zoveel zeggen, laatst Nederland zelf toch ook. Ik weet niet tegen wie dat nou was, dat hij even nog die goal tegen Turkije maakte. Was geloof ik dat ook echt. Dat vond ik ook, daar ging mij veel te makkelijk overheen. Dat was echt een geniale goal eigenlijk, hoe hij hem aannam en zo. En vond ik hem ook echt heel erg goed invallen. Dus nee, Davy Klaas zit er goed in. En niet meer dan terecht, denk ik. Nou, ik ga de reaguurders van onze Twitter het zo wel even af. Ik doe wel eerst Hete Kolen. Ik had hier nog puntjes staan, maar nu ik zit te denken is eigenlijk wel heel makkelijk voor mij natuurlijk. Ik krijg gewoon Berghuis in dat opzicht. Ja, domme rode kaart, daar moet je er meer over zeggen. We hebben het net behandeld. En dat die ADO uitmist is geen probleem. Maar als die Ajax thuis mist, ik weet niet of ook met hem dat gaat uitmaken. Maar als je dan toch thuis tegen Ajax speelt en straks daar, ik weet niet. Als er publiek bij ze zitten, zou Feyenoord spelen is een aandeel van mijn eerhaag te vormen, denk je?
Nee, dan worden ze gelist. Maar is dat überhaupt, ik had er vandaag ook over nadenken. Dat is toch überhaupt geen vast gebruik in de Eredivisie?
Nee, echt, dat zie je vaak.
In Premier League is dat een vast gebruik volgens mij, maar... Ja, ik denk dat ze Ajax hebben ook geen goodwill gecreëerd met het feit dat ze die spandoeken hebben laten weghalen in de Kuip.
Nee, ik weet niet. Ik ben er wel benieuwd.
Zou wel heel chic zijn.
Maar, Berghuis dus voor mij Hete Kolen voor die oerdomme rode kaart.
Of misschien Berghuis de era in zijn eentje voeren. Voor me. Nou ja, voor mij is het de KNVB en dan gaan we terug naar Skeeter Willy. De KNVB, de Eredivisie, de KNJB. Nou ja... Ik blijf het gek vinden, man. Ook met die tweet van Neil, weet je, oké, voor aanslagen en dergelijke is het natuurlijk heel terecht. Maar het is een van de toonaangevende spelers van je competitie. Zeg maar, er gaat nooit iemand Willy van der Kuijlen overtreffen. Of één iemand die nu in de Eredivisie scoort, die moet heel lang blijven. Maar dat gebeurt niet, want dan ga je normaal gesproken naar een betere club.
Jakob Maakjes,
ja, die gaat de hele Eredivisie aan gort schieten. Maar het feit dat daar eerst een ophef over moet ontstaan voordat de KNVB in de Eredivisie ingrijpt, wat jij zei, dat is gewoon gênant. Het is gewoon een toonaangevend figuur geweest. Dus had dat gewoon meteen opgepakt en had dat niet iets laten worden wat mensen vanuit tegen jou moeten zeggen als organisatie. Ja. En dat is, ja... Dan heb je het heel verkeerd aangepakt. Dan snap je het volgens mij niet zo heel goed.
Nee, zeker. Ik zit een beetje de comments door te kijken. Maar heel veel mensen zijn redelijk eensgezind. Ik zie inderdaad Klaassen, de Leeuw vaak voorbij komen. Berghuis heel vaak voorbij komen. Ook Higler. Wat ik dan ergens al begrijp in de zin van... de wedstrijd niet echt heel lekker onder controle inderdaad. Het was natuurlijk ook hard. Maar ja, hoe die daar dan vervolgens misschien weer... overal op reageerde... was dan ook weer denk ik niet al te handig en snug hoe die floot. Dus... Die wordt ook vaak genoemd. Inderdaad, hier Lars, die zegt bijvoorbeeld ook Lars Heller, de KNVB rondom Skeeter Willy. Al zetten ze het gelukkig nog wel een beetje recht. Terde Hiegler, Berghuis, de Leeuw. Het is echt bijna allemaal hetzelfde. Zie je wel iemand die zegt nog Mark Heijmans? Lisandro Martinez zegt hij. Hij zegt nieuwe leider van Ajax. Kun jij je daarin vinden?
Hij speelt wel heel makkelijk. Hè? Ik las gisteren een artikel dat hij nu alweer 78 wedstrijden heeft gespeeld. En kijk, hoe je het wint of keert. Daley Blind is een bepaalde mate onvervangbaar. Want die heeft maar vanuit achterin wel heel veel creativiteit waarmee je kan voetballen. Maar hij doet wel verdomde goed zijn best. En het lukt hem ook verdomde aardig om Daley Blind te doen vergeten. En hij heeft gewoon dat heerlijke grinta. Een soort van een Zuid-Amerikaanse passie wat hij in het elftal meebrengt. En ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd hoe het elftal van Ajax eruit gaat zien als iedereen fit is. Als Blind zomaar weer op die plek zit. Ga je Martinez dan weer op de bank zitten. Want daar is je eigenlijk te goed voor.
Ja. We will see. Ja, voor de rest die zitten kijken. Het is echt letterlijk allemaal Klaas de Leeuw Berghuis. En ook dan wel nog ADO VVV tussendoor. Maar ja, met name ADO, die heb ik geloof ik al 10 keer genomineerd. Dat kan je niet mee door blijven gaan.
Het is het gewoon voor de lol doen.
Dat wel, ja. Het is wat het is. Niks zat te kijken. Ik zie er wel bij ons account. Ik weet niet wie dat heeft geretweet. Jorin, die heeft namelijk ook die strijd om plek 4 uitgelicht. Met Vitesse dus 2 punten voorsprong op Feyenoord. Aanzienlijk slechte doelsaldo heeft de schema's erbij.
Ja.
Dan ga ik even kijken. Ja, ik denk dus dat Vitesse vierde wordt. En dan zit ik te denken. 42% denkt dat Vitesse vierde wordt. 15,8% denkt dat Feyenoord vierde wordt. 6% niemand wordt vierde. Ja, dat kan. Ja, nou ja, dat...
Als de competitie nu afloopt en...
dat er weer wordt afgelast. En anders, misschien dat Utrecht nog... Hoe ver staat Utrecht erachter?
Het was daar nu gewoon 6. Dat hebben we helemaal niet benoemd, hè? Die zijn met Groningen voorbij.
Die staan wel 10 punten achter Vitesse. Het kan, hè? 4 wedstrijden te gaan, 10 punten achter.
Nee, natuurlijk. Ja, ik denk... Ja, lastig. Het is gewoon de vraag... Wie van deze twee gaat het beter dan in die onderlinge pot te gaan?
Maar ook nog 36% die denkt dat Jack van Gelder vierde wordt.
Ik vond Jack van Gelder bij hoge bomen zo goed.
Dat wel,
Ik wil elk platform aangrijpen om dat te zeggen.
Hoogboom is sowieso echt een heel sterk programma. Ja. Ik hoop dat wij ooit nog zo hoog komen op de ladder der showbusiness, medialandschap. Waarom niet? Je toelaten zingen door Jeroen van der Boom?
Ja, terwijl en dan dat hij zo'n microfoontje ook nog op zijn desk heeft en dat jij dan doet van nee, ik wil niet meezingen. En dan van we are going
dan toch even meezingen.
Alles was daar goed aan.
Gewoon even lekker achterover zitten en gewoon...
Nee, op je buik gaan liggen.
Dan moet vooral ook aan die scène met Louis denken. Dan sluiten we af, want dan dwalen we al heel ver af. Maar die scène met Louis toch, die vaak benoemd is, dat hij echt zo zit te kijken naar Jeroen van der Boom van ja, wat jij zingt...
Is terecht.
Dat klopt helemaal. Ja. Dat klopt. Ik kan me hier zo in vinden. Dit vind ik ook van mezelf, dat je denkt... Ja.
En nou, eigenlijk kijkt hij van, het is eigenlijk gek dat niemand dit ooit heeft gedaan.
Nee, maar dat vind ik wel heel knap van de mensen die er zitten. Dat gewoon zonder enige gêne en gewoon niet met schaamte of daarna zeggen... of nog een grapje maken of zo, maar gewoon doodserieus daar zitten.
Ja, dit is super eng. Ja, nee, als je dat 3 kwartier over je heen kan laten komen, dat iemand je alleen maar veren in de reet steekt en gewoon geen enkele kritische noot plaatst, ja, dan ben je wel goed in jezelf gaan geloven. Ik denk dat René de Blanc het ook heel leuk zou vinden.
Dat zeker, maar dat is misschien meer wat voor
zo'n nieuw ook wel bij hoge bomen willen zien trouwens.
Podcast inderdaad, nou laten we het een keer aan hem vragen. Dat was de 30e speelronde van de Bord op Schoot podcast. We hebben weer genoten en nog 4 wedstrijden te gaan en dan weten we dus hoe alles er definitief voor ligt. Wij bedanken jullie voor het luisteren. Laat een comment achter, weet ik veel, in de iTunes. Hè, kan dat toch nog steeds allemaal. Bij Spotify helaas niet, hè, maar bij iTunes, podcast. Geef 5 sterren.
Ja,
zeg wat er leuk is, zeg wat beter kan. Of geef ons gewoon steek veer in de reten. Dat kan ook. Dat is bij hoge bomen. Schrijf een songtekst voor ons of zo. Kan allemaal.
Ja, als je ons wil, als je het idee van, ik wil jullie zoomen en jullie gewoon een liedje voor jullie voortdragen. Mag gewoon. Daar zijn wij oprecht een moeilijk zin in.
Nou. Dat gezegd hebbende, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende wanneer we hier weer zitten met het Bord op Schoot. Tot dan.